niet, mogelijk hebben zij het misschien niet juist opgeschreven. Er staat Jesaja 4, vers 24. Die Jesaja 4 heeft maar 6 versen, dus ben ik... Ik weet niet of je bedoelde Jesaja 5, vers 24. Er staat, wat is de bedoeling van de schrift en wanneer zal het komen te geschieden? Jesaja 4, vers 24, maar Jesaja 4 heeft 6 versen. Dus als u, wie het ook schreef, als u er nu over kunt denken en het opnieuw opschrijven, kan ik eraan beginnen. Zie, ik weet niet precies waar u naar verwijst. Jesaja 4, vers 24. Wat is de betekenis van het schriftgedeelte en wanneer zal het komen te geschieden? Nu, ik zou u niet te lang willen houden. Ik heb, goed, dank u, broeder. En ik heb enige plaatsen om te gaan en deze... Weet u, ik dacht dat ik hier een schriftplaats had... Oh, excuseer mij, een brief van de heer Baxter. En voordat we vanmorgen aan de dienst beginnen, hierover zou ik willen dat u met mij een ogenblik bidt. Ik was uit de diensten gekomen met de allerbeste bedoelingen om in mijn dienst over zee te gaan in de volgende paar dagen. Nu krijg ik een brief van broeder Baxter. Broeder Cox las hem mij gisteravond voor over de telefoon en gaf hem mij vanmorgen dat men... probeert het nu weer uit te stellen. En ik weet niet of dit Satan is die mij ervan probeert af te houden. Of dat het God is die wacht op de juiste tijd. Ik weet het niet. Ze willen het een klein beetje uitstellen. En ze bleven het uitstellen sinds oktober. Oktober, november, december, januari. Dit is nu bijna 4 maanden dat zij het uitstellen. En nu, het visioen is gekomen. Het is hier geschreven in mijn Bijbel, precies wat er zal gaan gebeuren, maar wanneer weet ik niet. Nu, ik heb de mensen in goed vertrouwen verteld, wat zij mij vertelden, om gereed te zijn omstreeks deze tijd. Nu, de mensen denken, ik weet het, dat ik er gewoon niet eerlijk over ben. En wanneer zal hij gaan? Maar als ik deze brieven krijg en men vertelt mij, wel, je kunt het nog niet doen, dit moet nog gedaan worden en dat moet nog gedaan worden. Dan voel ik mij slecht om de mensen tegemoet te treden. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar één ding zal ik doen. En u allen met mij. Ik ga het aan God toevertrouwen. En zeggen, u Heer, als u gereed bent, ben ik het ook. En als ik... Soms is het de gemeente die uit haar evenwicht is. Nu zijn het weer de visa of iets dergelijks. Weet u, er zijn gewoon dergelijke dingen. Het kan Satan zijn die probeert iets te doen. Dus terwijl we vanmorgen bidden. En telkens als u gedurende de week bidt, bidt u voor mij. En vraag God om, als het Satan is, om hem uit de weg te ruimen. Zie, en als het zijn wil is, om mij dan hier te houden. Zie, hij weet precies wat er gedaan moet worden. Het kan iets dergelijks zijn dat hij rondtrekt om het beeld juist te krijgen. Ik wil nooit voor hem uitlopen. Oh, als u dat doet, is het verschrikkelijk. Zie. Dus voel ik gewoon dat het, misschien, ik weet niet wat ik moet zeggen, omdat ik het niet weet. Net als onze dierbare broeder George Wright. Velen van u kennen zijn toestand, is het niet? En u weet dat de dokters hem hadden opgegeven, dat hij werd verondersteld een week of meer geleden gestorven te zijn. Zie je, broeder George Wright. Ik ging erheen om hem te bezoeken. En terwijl ik daar was, bad ik hem, bad zo ernstig als ik maar wist, om voor hem te bidden. En toen ik thuis kwam, vroeg ik me af wat er zou plaatsvinden. En na een paar dagen, wel, ik had afgelopen maandagmorgen een visioen. En wacht, nu, er is een vrouw waar ik voor bad met kanker. En ik zag haar staan en zij had, ze maakte haar open, ze was gewoon gevuld met kanker. Ze naaide haar gewoon weer dicht, zie, maar ze zal leven, ik weet dat. Maar nu, broeder George Wright, ik had het visioen niet duidelijk. Ik kwam, in datzelfde visioen kwam ik naar buiten en zag ik zijn erf, zijn huis. En aan de linkerzijde van het huis, waar die bomen daar staan, een wilg. En precies daarboven zag ik wat klonten vuil. Precies zo groot als mijn vuist, naar beneden rollen. En ik hoorde die engel die aan mijn zijde stond iets zeggen over een graf. En broeder George. Nu, het was of dat dit het graf van broeder George was, dat ze aan het graven waren. Of het schijnt mij... Nu, bedenk nu, ik zou dit niet willen vermelden. En ik geloof dat we hier een luidsprekersysteem hebben dat hier doorgaat. Of een recordersysteem, liever gezegd. Maar nu, ik wil het duidelijk maken zoals ik het hun deed. Ik geloof dat het deze... Dat, er was daar een stil mensen die hem uitlachten, omdat hij geloofde dat God hem zou genezen. Maar de dokter zei dat... wel, hij kan niet genezen, zie. De bloedprop is in zijn longen gegaan en hij spuwde bloed in al het andere. Hij zei, slechts de eerste propje dat naar zijn hart gaat of naar zijn hoofd, dat zal hem belammen of hem doden. En hij is 72 jaar oud, boven de toebedeelde tijd. Maar ik geloof dat het dit was, dat hij het graf zou begraven van enigen die hem uitlachten. Het graf Delven. En nu, ik wist niet dat die graaf Delver was, maar hij is het. En ik dacht dat hij hun graven doof. Dat is wat hij doet. En het scheen alsof er iets was over een graf en een graf Delver of iets dergelijks. En Boeder George Wright. Nu, ik heb de heren nu al ongeveer 4 avonden gevraagd om het voor mij te herhalen, als hij wilde. Het kwam opdagen omtrent 7 of 8 uur in de morgen. En ik vertrouw dat hij het duidelijk zal maken. Maar ik geloof met heel mijn hart. Nu, dit is juist dat ik gelijk had toen ik zei dat hij het graf zou delven voor sommigen. Voor hen die hem uitlachten, als ik het duidelijk zie. Maar ik ben er niet al te zeker van. Het was iets over het delven van een graf en Boeder George Wright. Ik geloof dat hij het graf moest delven voor iemand die hem uitlachte. Nu, God is liefde. En oh, wij hebben hem gewoon lief met heel ons hart. Nu vanmorgen willen wij niet te veel van onze tijd nemen over deze vragen. Ik zal ze naar mijn beste weten beantwoorden. Nu vrienden, ik kan zoveel fouten maken over deze dingen. Ik ben slechts een mens, zoals de rest van ons. En Boeder Neville of een van deze andere predikers enzovoort kan ze precies zo beantwoorden als ik. Maar ik doe dit met een doel, om iets te ontdekken wat er in het hart van de mensen is. En als ik het dan 4 of 5 zie trekken aan één zaak, dan denk ik, oh, hier zijn wij. Zie, ik weet nu waar u zich bevindt, een paar probleempjes in de gemeente. En nu, laten we de kleine vraagjes vergeten. En de hoofdzaak boven alles is om de gemeente in harmonie en liefde van God te houden. Amen. En door te trekken, indien wij allen kunnen geloven dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonde en ongerechtigheid. Als de vrouw die naast u zit, of de man die naast u zit, niet gelooft dat Jezus werkelijk zichtbaar terug zal komen, laten wij het wel geloven en in ieder geval recht doorgaan. We zijn het niet met hen eens over het schrift, maar laten we de gemeente doen voortgaan in harmonie, omdat we daarin nog wat meer mensen opvangen. Maar als de gemeente niet in harmonie is, dan beschadig je de gemeente, dan beschadig je de zaak. Het is gewoon, u kunt het gewoon niet doen. Maar als we over één ding kunnen samenstemmen, dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. Dat is juist. En de zonde is weg. Dan komen wij vrij dicht bij de grens, broeder Neville. Als het bloed, als we gezegend zijn. Maar ik heb een broer, wij zijn bloedverwanten. Maar, oh, wat zijn we het miserabel oneens. Maar toch zijn wij broers. Nu, ik dacht aan deze week, volgende week. Als ik niet over zee ga misschien. Broeder Cobbles komt over en hij wil een campagne in Louisville beginnen. En hij wilde de Armory hebben. Waar wij onlangs onze kleine genezingsdienst hadden. En de heren werkten enkele wonderbare dingen uit. Maar toen ontdekte ik dat die broeders uit Del Rio, Texas, de Jesse-broeders, een dienst hebben in Louisville. En ze hebben daar hun beste spreker voor deze aankomende weken. En hij zei dat hij niet precies wist wanneer hij zou gaan vertrekken. Charles, geloof ik dat het is. Dat het daar deze aanstaande week zal zijn. En ik zou zeker geen opwekking ergens beginnen terwijl er een campagne van dat soort bezig is. En zij hebben ook een genezingscampagne. En dus is de genezingscampagne in de middag, deze namiddag. En ik zou geen samenkomst willen beginnen terwijl zij daar een samenkomst hebben. Omdat ik weet wat het is om ergens te zijn. En het, weet u, terwijl ik een samenkomst houd, springt er iemand op. En begint ook een dergelijke samenkomst. Het ziet er gewoon niet goed uit. Dat geeft niet de juiste plaats, weet u. Dan zullen we wachten tot wat later. Misschien zal de Heer ons helpen. Hij zal ons in ieder geval helpen. En dus geloven wij alleen en houden vol en zijn getrouw aan God. Nu zullen wij bidden. Vader in de hemel, laat uw zegeningen nu op ons schijnen terwijl ik verder ga om deze vragen te beantwoorden. O God, er zijn sommigen ervan hier die ik tot nu toe zelfs nooit heb bekeken. En slechts 2 of 3 die ik zojuist las. En ik bid, Vader, dat u mij zult helpen en mij wijsheid en begrip zult geven, zodat ik alleen maar spreek wat juist is. Sta toe, Vader, en mogen ik uw wijsheid hebben en mogen de Heilige Geest op dit moment neerkomen en de wijsheid geven die nodig is. Zegen ons tezamen vandaag, Heer, als deze kleine tabernakelgroep, Heer. Zegen onze dierbare geliefde broeder Neville, Heer, Vader. Hij werkt maar voor de herder, Heer, in het herdersveld. Die probeert de schapen te leiden in groene weiden met dikke klavers of naar het water en dan terug naar de schaduw van de boom. Zorgend voor de schapen en de behoeftigen en de kleine kreupelen en zij die vermoeid zijn en probeert hen op te dokteren en op te brengen zodat ze echte schapen zullen zijn. O Vader, ik bid dat u hem zult zegenen. Geef hem wijsheid en kennis en begrip en help ons allen tezamen, uw Vader. En wij zullen u de lofprijzing geven in Jezus' naam. Amen. Nu, sommige van deze hier zal ik nemen uit verschillende schriftgedeelten waar ze bij behoren. Nu, we zullen gewoon aan enige beginnen en ze rechtstreeks verder beantwoorden. zodat wij er zoveel mogelijk door kunnen nemen. En ik geloof dat wij ze alle kunnen nemen. En ik zal een beetje in de gaten houden dat wij vroeg kunnen weggaan. De eerste is gewoon een vraag, een rechtstreekse vraag. Ik werd gedoopt op de leeftijd van 13. Zou ik het weer moeten doen? Nee. Dat is een aardige vraagje om te stellen. Wel nu, vriend, ik laat het altijd over aan de persoon. Bedenk, ik weet niet. En er is één waarvan ik weet wie hem schreef, dat is deze hier. En de man overhandelde hem aan mijzelf. En iemand stelde mij een vraag daar die ik moet beantwoorden. Maar zij stelde het nooit op papier. En ik zei, als ik genoeg tijd heb na deze hier, zal ik hem beantwoorden. Maar nu, deze hier. Ik werd gedoopt op 13-jarige leeftijd. Zal ik me weer laten dopen? Als u steeds een christen bent geweest, sinds u 13 jaar oud was, een gelovige in Christus, zou ik gewoon blijven zoals u bent. Ik zou het nu niet doen. Als God u gezegend heeft en u sindsdien de Heilige Geest gaf, en de doop is alleen een vorm. Het is slechts om aan de wereld te laten zien, of aan de samenkomst waarin u bent, waarin u op die tijd was, dat u voor getuigen bewijst dat u geloofd hebt dat God zijn zoon zond en dat hij stierf en weer opstond op de derde dag en u werd begraven met hem en werd opgestaan om in nieuwheid des levens te wandelen. En diezelfde mensen die zagen dat u werd gedoopt zullen u in het oordeel ontmoeten, zie. En dan voorts, als iemand, een vreemde, zegt, werd u gedoopt? Ja, ik ben gedoopt in de dood en begrafenis van mijn Heer. Zie, ik geloof dat de doop, ik zeg met nadruk dat het absoluut noodzakelijk is. Ik zou niet willen zeggen dat het niet belangrijk is, maar het is belangrijk. Want elk gebod van God is essentieel. Gelooft u dat ook niet? Het is belangrijk dat we gedoopt worden. Jezus deed deze bewering in Matthäus of Marcus 16. Hij zei, gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. En toen hij met Nicodemus sprak, zei hij, tenzij een mens geboren wordt uit water en geest, zal hij geenszins ingaan in het koninkrijk. Er moet gedoopt worden. Ik geloof in onderdompelen. In de doop. In de naam van de Heer Jezus Christus. Om op te staan in nieuwigheid des levens. Om te wandelen naar de geboden van God. Maar, als u zegt, broeder Bill, doopte u ooit iemand over die al gedoopt was toen zij klein waren en toen weer overgedoopt werden? Vele malen. Er is een schriftgedeelte in Openbaring, het tweede hoofdstuk, sprekend tot de gemeente, waar hij zei, bekeert u en doet de eerste werken weer. En velen van hen leggen dat schriftgedeelte zo uit, dat het dit zegt, dat dit betekent dat u regelrecht terug moet gaan om dezelfde zaak over te doen. Wel, als u zult opmerken, geliefde eerste vriend, nu, ik ben het niet met u oneens, zie, omdat we het doop wat gevuld hebben. We zijn te allen tijden bereid om ieder te dopen die gedoopt wil worden, maar we zijn het niet oneens. Als u gedoopt wilt worden, als er iets is dat u in de weg staat en u voelt dat u het moet doen, wel, doe het dan. Amen. Dat is juist. Doet u het dan. Laat niets in de weg staan. Laat het voor uzelf volmaakt duidelijk zijn. Net als u jaren geleden iets had weggenomen en u voelt alsof u dat in orde moet maken, gaat u dan heen en maakt het recht. Het doet er niet toe waar het is. Houd alles zuiver. Omdat u stuit op die zaak en u kunt geen stap verder komen totdat u dat uit de weg ruimt. Ziet u? U moet gewoon elke last afleggen en de dingen die u zo makkelijk omringen. En als u weer gedoopt wil worden, ga door. Want dat is de zaak om te doen. Ik heb velen overgedoopt. Maar nu, over die schriftplaats waar u naar verwijst, die werd niet gesproken tot een individu, dat was tot de gemeente. Zie, de gemeente, wat zij hadden gedaan, zij hadden hun eerste liefde verloren. Zie, de echte volheid die zij in het begin hadden. En hij zei, tenzij gij u bekeert en de eerste werken weer doet, rechtstreeks teruggaat en de zaak ophaalt, hij spreekt tot de gemeente, tenzij gij u bekeert en weer teruggaat, anders zou hij de kandelaar wegnemen. En als u gedoopt wilt worden, en als u werd gedoopt toen u 13 was, of op welke leeftijd ook, wel, laat u dopen als u dat u in de weg staat. Maar om dat nu schriftuurlijk te zeggen, om te kunnen zeggen dat u weer gedoopt zou moeten worden, dan is er maar één schriftuurlijke weg die ik zou kunnen aankondigen, dat mensen opnieuw gedoopt werden. Er is maar één schriftplaats in de hele Bijbel waar mensen herdoopt werden. En dat waren zij die gedoopt waren door Johannes de Doper. Voordat de Heilige Geest kwam. Paulus in Handelingen 19 vers 5 vertelde hun dat ze opnieuw gedoopt moesten worden in de naam van Jezus Christus om de Heilige Geest te ontvangen. U hoeft niet gedoopt te worden om de Heilige Geest te ontvangen, omdat u de Heilige Geest kunt ontvangen als uw hart recht is. Zie, want in Handelingen 2 gaf Petrus een formule. Bekeert u en laat u dopen in de naam van Jezus Christus en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Maar dan in Handelingen 10 vers 49 draaide God het om en gaf de heidenen de Heilige Geest voor ze ooit gedoopt waren. Zie, dus u ziet dat het gaat om de toestand van uw hart. Toen zei Petrus, kunnen wij het water weren als we zien dat deze de Heilige Geest ontvangen hebben zoals wij in het begin. Zie, dus toen beval hij daar dat zij gedoopt moesten worden in de naam van Jezus Christus. Toen Paulus in Handelingen 19, Paulus de bovenste delen van het land doorreisd hebbende, kwam te Efeze, waar hij zeker de discipelen vond, en hij zei tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde? Ze zeiden, we weten niet of er een Heilige Geest is. Hij zei, waarin werd gedaan gedoopt? Ze waren gedoopt. Ze zeiden, wij werden gedoopt in Johannes. Hij zei, Johannes doopte tot bekering, zeggende dat u moest geloven in hem die zou komen. Dat is in de Heere Jezus Christus. En toen ze dit hoorden, werden zij weer gedoopt in de naam van Jezus Christus. Zie, dus dan is dat nu in dit geval is het, waar u zegt dat u gedoopt werd in de christelijke doop op de leeftijd van 13 en u loopde een christenleven heel de weg. Of als u een paar keer teruggevallen bent, ik weet niet of ze over dat teruggevallen zijn, ik wens dat iemand mij dat zou vragen, maar over teruggevallen zijn, bedenk dat u iedere dag terugvalt. Er is totaal geen manier dat u dat ontloopt, zie. Maar u valt terug voor de mensen in de gemeente, maar niet voor God. Zie, u valt terug wat Christus betreft, maar niet wat God betreft. Want als u werkelijk zondigt, bent u verloren. Maar u valt voortdurend. Paulus moest elke dag sterven, is dat juist? Hij moest elke dag sterven en zich elke dag bekeren en zich telkens weer voortdurend bekeren. En als Paulus dat moest doen, dan zal ik het ook moeten. U ook, dat is juist dus wij. Maar nu, als u verlost bent en u voelt dat het bloed van Jezus Christus u reinigde van zonde, dan, en u hebt een christenleven geleefd, dan zou ik niet denken dat het noodzakelijk is. Maar als u het wilt, goed, het zal fijn zijn, we zullen het graag doen. Nu, hier is een kleine notitie die iemand mij daarachter gaf. In welke toestand zal de gemeente zijn als het evangelie terugkeert naar de Joden? Nu, de persoon die dit vroeg, verwees hier naar Lucas. Hij vertelde mij, onze broeder, dat hij verwees naar waar staat, de heidenen zullen de muren van Jeruzalem vertreden, totdat de heidenbedeling zal zijn geëindigd. Dat is in Lucas 21, vers 24. Luister nu aandachtig en mogen dit begrepen worden. Mooie vraag, wonderbaar. En als gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet al dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. Laten we dat nu goed begrijpen. De verwoesting is nabij als u ziet dat Jeruzalem omsingeld wordt door heerlegers. Nu, daar is heel wat verwarring over geweest bij de mensen in de... Maar benader het vanuit een historisch standpunt met de Bijbel, nu de Adventistenbroeders, de zevende dag Adventistenbroeders, geloven dat Jeruzalem weer omsingeld zal worden door legers. Maar nu, dat zou waar kunnen zijn, omdat de schrift dikwijls een dubbelvoudige betekenis heeft. En hoeveel weten dat de schrift een dubbelvoudige betekenis heeft voor elke profetie? Zeker heeft ze dat. Beslist, ik zal het zeggen en het precies voor deze tijd bedoelen en het dan omkeren en weer betrekken op hier iets ergens anders. Zie, en ik zal er één als voorbeeld geven, als ik er heel snel eentje kan bedenken. Oh ja, hier is er eentje. In Lucas, in Matthäus 2 staat, en Jezus werd uit Egypte geroepen, opdat vervuld zou worden wat gesproken werd door de profeet, zeggende, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Nu, die profetie waarnaar door de profeet werd verwezen, sloeg precies op Israël, het welk Gods zoon was, die hij uit Egypte riep. Dat is juist in Genesis en Exodus. Daar verwees het naar. Maar het herhaalde zich. Israël was Gods zoon, u weet dat. Hij vertelde Farao, hij zei dat u wat hij gedaan had aan zijn zoon, dat hij het leven zou nemen. Hij wilde zijn zoon niet laten gaan. Dus Farao. God nam Farao's zoon. En of de doodsengel deed het die nacht. Dus het heeft een dubbele betekenis. En dus nu als Jeruzalem omsingeld wordt door heerlegers, maar letterlijk historisch, was dat ongeveer in 69 na Christus, toen Titus Jeruzalem belegerd had. Maar let u nauwkeurig hierop, dan kunt u het verschil zien. Ik geloof dat Jeruzalem weer omsingeld zal worden door legers in de eindtijd. Maar ik geloof dat dit hier vergeleken werd met toen Titus hen belegerde, toen de verwoesting bevestigd werd. Nu, de verwoesting, dat was toen Daniel de profeet sprak van staande in de heilige plaats daarop. En hij zei, als u de gruwel der verwoesting ziet staan in de heilige plaats. Zie, de gruwel is onrein. Der verwoesting, Verwoesten is wegdoen, is vernietigen. Als u de gruwel der verwoesting ziet staan in de heilige plaats, werd schriftuurlijk vervuld toen Titus Jeruzalem omsingelde. En in het begin van dit hoofdstuk was hem vroegen, wanneer zal de eindtijd zijn? En wat zal het teken zijn van de komst van Christus? En ze vertelde hem over de tempel, hoe hij was. En hoe uitnemend hij versierd was met grote stenen en zo. En hij zei, er zal een tijd komen dat niet één steen op de andere zal worden gelaten. Die niet zal worden afgebroken. En hij begon een tekenen en wonderen te geven. Toen nu Jezus sprak, nam hij Daniel die dit vervulde. Omdat alle profetie in elkaar moet passen. De hele schrift wordt nergens gebroken. Jezus zei, de schriften kunnen niet gebroken worden. Amen. En ga ik naar de hemel? Zeker. De schriften kunnen niet gebroken worden. Amen. Voor u die niet gelooft in tekenen en mirakelen en wonderen, hoe zou u die schrift kunnen ontkennen? De schriften kunnen niet gebroken worden. Evenmin als Christus hierboven weggedaan kan worden. Net zoals zijn grote lichaam boven en elke beweging van zijn lichaam een beweging hier beneden op aarde weerkaatst. Zo moet het beslist zijn. En als dan Christus, als goddelijke genezing, de kracht van God, wordt genomen uit die letterlijke gemeente, of de geestelijke gemeente hier op aarde, dan is zij genomen uit Christus. Hij is niet meer, maar oh, wat een beeld van de ware wijnstok daar, en wij zijn de ranken in die wijnstok. Zie, net als zoals de wijnstok beweegt, zo bewegen de ranken. Is dat juist? Hoe mooi is het dan van zijn grote lichaam, zijn grote bloedende armen en druppelende tranen en zijn bloedende zijde en zijn gestriemde rug zo hangend boven de aarde zoals dit tussen God de Vader en de stervelingen van deze aarde. Terwijl hij voor hen pleit en hen lief heeft en evenals zijn lichaam in beweging en kracht komt, wordt het gegeven in de gemeente. Evenals hij zei, ik zal mijn handen op deze wijze bewegen. En zijn letterlijke lichaam beweegt. Gaat hierheen en bevredigt het evangelie. Zo zult u zien dat die gemeente rechtstreeks beweegt. Want mijn schouder moet tegelijk met mijn hand bewegen. Amen. Is dat juist? Oh, als ik daaraan denk. Daar is hij. Zijn lichaam beweegt. Gaat de hele wereld in. Demonstreert de kracht. Maakt niet uit of wij onze theologie en dergelijke leringen enzovoort laten bewegen. Wij falen bitterlijk. Maar nu beweegt de hand van God. Tekenen en wonderen verschijnen.
Amen.
Wel, machtig. Jezus zei toen hij duivels uitdreef. Niet om van deze vraag nu af te dwalen. Even voor een ogenblik. Maar toen Jezus duivelen uitwierp, zei hij, door wie werpen uw zonen hen uit? Als ik door de vinger van God duivels uitwerp, door wie werpen uw zonen hen uit? Als je een betere tactiek hebt, toon het ons. Zie, als ik met de vinger van God. Amen. Denk even na, de vinger van God. Daar is God boven Christus. Christus boven de gemeente. Daar is God de Vader die een zeker ding zegt. Dan beweegt God de Zoon, zijn hand en de schaduw volgt hem. Als ik met de vinger van God duivelen uitwerp, door wie werpen dan uw zonen hen uit? Zie, ik wil dat u opmerkt. Oh, het maakt niet uit hoe groot een ziekte is of wat voor een aandoening de duivel op u kan leggen. Er is alleen zijn vinger maar nodig om ze te doen bewegen. Oh my, kijk naar die grote sterke schouders en armen en spieren. Alleen zijn vinger doet elke ziekte wijken en werpt duivelen uit. Maar de kleine zaak is de duivel. Hij neemt gewoon zijn vinger en duwt hem dan weg. Als ik met de vinger van God. Laat mij nu wat liefde van God laten zien. Als een schaap echter verdwaald was, dan gebruikte hij zijn vinger niet. Hij legde het op zijn schouders. En hij legde met zijn hele wezen, handen, het schaap over zijn schouder. Het sterkste, krachtigste deel van een man is over zijn schouders en rug. U weet dat wel. Want al zijn armspieren en spieren strekken zich uit. En hij neemt het hele schaap, legt het op zijn schouder. En hier komt hij, niet met zijn vinger, waarmee hij een oud duiveltje uitwerpt. Maar hier komt hij met al zijn beenspieren, met al zijn armspieren. Dan komt hij door de woestijn en draagt het verloren schaap op zijn schouder. Oh, als ik met de vinger van God duivels uitwerp, door wie werpen dan uw zonen ze uit? Oh, halleluja. Maar, in orde, terug naar het onderwerp. Maar als u Jeruzalem omsingeld ziet door heerlegers, laat dan die in Judea zijn vluchten in de bergen en laat hen die in het midden van de stad zijn, de wijk nemen en die op het land zijn, er niet binnengaan. Want dit zijn de dagen van vergelding. Waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat. maar wee de zwangeren en de zogende in die dagen. Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk. En zij zullen door de scherpte van het zwaard vallen en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. Merk op hoe mooi hier de schrift is om het specifiek te maken. Ten eerste door de scherpte van het zwaard. Dit laatste zal door een atoombom gedaan worden, maar dit is door de scherpte van het zwaard. En de Joden zouden als gevangenen weggeleid worden onder alle volkeren. Het zal nooit meer op die wezen zijn. Zij zullen in Palestina vergaderd worden voor de laatste keer. Zie, dit sloeg op de dagen die voorbij was. Zijn, die voorbij zijn. En dat is exact in overeenstemming met de geschiedenis. Het kwam precies op die wijze te geschieden. Zij werden weggevoerd onder alle volkeren. In elke natie onder de hemel vandaag vind je Joden. Oh, in elke natie. Als je naar China gaat, vind je de Joden. Ga je naar Rusland, vind je de Joden. U gaat naar de kleine eilanden, je vindt de Joden. Verspreid onder elke natie. Wat is het? Gods profetie. God was het van plan. En die Joden zijn mijlpalen, broeder. Als je hen ziet, ik weet dat ze blind zijn en weggevoerd. En ze bedriegen en alles. Maar zij werden door God misleid. Omdat u en ik uitzicht konden hebben. Zo is het. Maar ik zal dit zeggen, in de geest van profetie, door de Bijbel, dat het uur van de Jood om terug te keren naar huis op handen is. Beslist. Hij verheidde het hart van Hitler, dreef vanuit Duitsland, hij verheidde het hart van Mussolini, dreef vanuit Rusland, hij dreef hen overal vandaan, zoals hij deed in de dagen toen hij hen uitleidde. En toen zij daar buiten in de woestijn waren en op het punt stonden om over te steken, wat vond er plaats? God bezocht het land met grote plagen en zo. Wat hij opnieuw zal herhalen met zijn twee dienstknechten, de twee olijfbomen van Ezechiël en ook van Openbaring 11. Hij zal die tekenen en wonderen herhalen. Kijk naar die twee getuigen in Openbaring 11. Ik zal macht geven aan mijn getuigen. En zij zullen de hemelen sluiten in de dagen van hun profetie. Ze zullen plagen zijn op de aarde als ze willen. Daar zijn zij, de twee getuigen in de laatste dagen. Ik weet dat de moderne leering is dat dit het oude en nieuwe testament is. Dat is verkeerd, dat is verkeerd. Hier zijn de twee getuigen die absoluut in terugkeer van Mozes en Elia zijn. U merkt daarbij op dat geen Mozes, hij stierf, maar waar ging hij heen? Hij moest weer opstaan. En Elia werd zelfs zonder dood opgenomen. Hij zal moeten sterven, omdat elke sterveling dat moet. Dus zal hij weer moeten terugkeren. En daar zijn de twee getuigen. Let nu op. En zij zullen vertreden en ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard. 24e vers van het zwaard. En alle zullen gevankelijk weggevoerd worden in alle naties. En Jeruzalem zal vertreden worden door de heidenen totdat, amen, totdat de tijd der heidenen vervuld is. Schokkend, nietwaar, te weten dat wij een gelimiteerde tijd hebben. God zei het. De heidenbedeling werd ingeluid met koning Nebukadnezar. Oh, hoe opmerkelijk. Hoeveel tijd zou ik hier aan kunnen besteden voor een paar ogenblikken? Maar merk op, iedereen wil zijn vraag. Maar terwijl wij ons met deze bezighouden, laten wij eraan denken, omdat het nu zeer belangrijk is, juist nu. Kijk, God leidde het volk der Joden. Zij waren nooit een natie, ze waren gewoon een volk. En ze waren nooit een georganiseerde kerk, ze waren gewoon de uitgeroepen gemeente. Er was nooit een organisatie onder de Joden. Zij werden altijd door God geleid. Toen zij politiek nationaal wilden worden, een koning wilde hebben, gaf God hun een koning, maar het werkte nooit. God is hun koning, God is onze koning. Zo is het. God is de koning van de gemeente. Nu let dan op. Toen zij werden omsingeld en weggevoerd naar Babylon, omdat zij probeerden de naties van de wereld na te bootsen. Wat een mooi beeld vandaag van de gemeente die probeert de wereld ginds buiten na te bootsen. En weggevoerd wordt.
Amen.
Met hun leven wordt weggevoerd. De gemeente leeft precies zoals de wereld. Gaat tekeer, doet precies als de wereld en al het andere. Amen. En beweert de gemeente te zijn. Je kunt dat niet doen.
Amen.
Beslist niet. Uw leven bewijst wat u bent.
Yes.
Wat u bent. Zoals ik zei in het begin. Wat je ergens anders bent, is wat je hier weerkaatst. Wat u bent, wat uw hemels of aards lichaam is, ginds hier daarboven. Wat uw hemels lichaam ergens anders is, is wat u hier weerkaatst. In het geestelijk land wat u bent, is wat u hier bent. Als u nog een vulgaire gezindheid in het geestelijk land hebt, dan bent u hier vulgair gezind. Als u hier nog boosaardigheid hebt, nijd en twist, Als u in het geestelijk land daarmee bent, weerkaatst het hier terug. Maar als uw gehele innerlijk wezen gereinigd en gezuiverd is, laat het zien dat u een lichaam hebt dat er geen zwacht, dat gereinigd en gezuiverd is. En het geeft een reactie in het vlees. Ziet u dat niet? Zie, daar is het. Als deze aardse tabernakel wordt afgebroken, hebben wij er alleen wachtende. Zie, nu. In deze tijd, de eindtijd, hoe in deze vleeselijke vergelijking de nabootsingen van het christendom alle zullen opgaan in één groot Babylon. Precies zoals daar in het verleden gebeurde. En ze werden weggevoerd naar Babylon, is dat juist? En de Bijbel zegt, de engel des Heren riep en zei, kom uit Babylon, mijn volk. Verwarring. Het is, ik ben baptist, ik ben methodist, ik ben presbyteriaan. Dat alles is gewoon verwarring. Er is totaal geen verlossing in. Zeg nu niet dat ik zeg dat de baptisten geen verlossing hebben, of de methodisten. Daar spreek ik niet over. Ik spreek over de kerk en haar politieke macht. Het is politiek. En over politiek gesproken, omdat u methodist bent, baptist of presbyteriaan of katholiek, dat heeft er niets mee te maken. God erkent het zelfs niet. En het is vandaag in Babylon. En God roept een gemeente uit in allen. Trek de reine van hart eruit. Maak ze tot zijn gemeente. Hoe prachtig. En let op. Ik zou hier iets kunnen vertellen dat zou schokken. Maar als het zo doet, luister nu. Let op hoe Babylon. Wat vond er plaats in Babylon? Toen er druk werd uitgeoefend op de ware aanbidders. Bedenk, slechts een handjevol, Sadrach, Mesach en Abednego en Daniel, van de ware aanbidders die in de gevangenschap gingen, toen God hen ertoe riep om werkelijk kleur te bekennen, wat zij waren. Zij werden gedwongen om een afgod te aanbidden. Is dat juist? Afgoderij. Ze werden gedwongen een afgod te aanbidden. Zij moesten buigen voor een afgod. En als ze het niet deden, werden ze vervolgd. Oh, wat een beeld zou je kunnen trekken uit Daniel, Openbaring, die te samenbinden en door de schrift aantonen dat de gemeente in hetzelfde type vervolging komt, voordat zij eruit geroepen wordt. Dat is de wijze waarop de heidengemeente erin gebracht werd, dat is de wijze waarop de heidengemeente eruit genomen zal worden. Zoals ze erin kwam, zal ze eruit gaan. En zie hoe hij het beeld zag. En u bedenkt dat het beeld. Nu, dit is mijn thuisgemeente. Kijk, ik geloof dat het beeld dat koning Nebukadnezar maakte, dat van Daniel was. Een heilig man. Als je zult opmerken, had koning Nebukadnezar Daniel al genoemd, hij noemde hem Belshazzar, wat zijn afgod was. En hij maakte een beeld. En geen ander dan Daniel was in deze leeuwenkuil geworpen enzovoort. En hij zei, niemand zou enige andere god dienen enzovoort, behalve Daniels god. Het was waarschijnlijk het beeld van een heilig man, een groot standbeeld, en iedereen moest zich hiervoor buigen. Maar de gemeente, Sadrach, Mesach en Abednego, Daniel die de leider was, zoals Christus de leider der gemeente is, en zij moesten voor dit beeld buigen en het beeld aanbidden. Let op, en u merkt op dat in die tijden het rond Daniel stil was. Amen, oh, en ik hoop dat u dit vat. Daniel was stil. Zij moesten hun eigen keuze maken. In de dag, bij het eindigen van de heidenbedeling, zal er een beeld zijn. En iedereen zal moeten buigen voor dit beeld en het aanbidden. Ofschoon het heilig is als ooit, moet u geen beeld aanbidden. Beeldenaanbidding. Nu, let op. Oh, precies aan het einde stapt Daniel weer binnen. Hoe wonderbaar. Die avond voor het grote feest van de bijvrouwen enzovoort, komt er een handschrift op de muur. Mene, tekel u pas in. Aan de wand. En de uitlegging kon niemand geven. Het werd geschreven in onbekende talen. Niemand kon het uitleggen. Ze gingen hun beste geleerden halen. Ze zeiden, wij weten het niet. Ze gingen al een paar, zeggen ze, een astrologen halen. Wij weten het niet. Wij weten er niets over. We hebben nooit zo'n taal gezien. Hebben nooit zoiets in ons leven gehoord. Maar er was een man. God had zijn man. Daniel was daar. Men zei, ga hem halen, want de geest van God woont in hem. Daniel kwam daar. Begon te lezen. En die taal op de muur uit te leggen. En hij gaf, wat was de uitlegging? Niet, O gezegend zijt gij, o koning, leef voor eeuwig. Maar het was een zware, botte verwerping van hem. Hij zei, u bent gewogen op de weegschaal en te licht bevonden. Kijk, dat is dezelfde wijze zoals dat bovennatuurlijke het heidense koninkrijk inleiden. Zo leidt het bovennatuurlijke dit heidentijdperk uit.
Amen.
Het koninkrijk werd uitgeluid door het bovennatuurlijke. Het zal uitgaan door het bovennatuurlijke. De muren van Jeruzalem zullen vertreden worden. De heidenen zouden het bezitten totdat de heidenbedeling geëindigd is. Dan keert God zich tot de Jood. Amen. Oh vrienden, ik wilde dat we dat echt goed zouden kunnen begrijpen, u niet, om ongeveer een week dat ene onderwerp te nemen. Zie, zodat we het grondig door de schrift heen zouden kunnen onderzoeken. Dat, let op, luister nu aandachtig wat hij zei. Jeruzalem zal vertreden worden door de heidenen, totdat de tijd der heidenen geëindigd is. Het beleg van Titus komt vervolgens en hij neemt Jeruzalem in. Hij zei, nu horen u over de gruwel der verwoesting. Ja, wel, dat is wanneer de heidenen binnenkomen. Ja, we begrijpen dat, zeiden de discipelen. Nu, de heidenen hebben hun regering nu gehad. Zeker. Was Jeruzalem toen onder heidensbestuur? Jazeker. De Romeinen hadden nog steeds het bestuur over Jeruzalem. En het begint in het verleden door de gruwel der verwoesting waarvan Daniëls sprak. En hij zei, de tijd is dicht nabij, want ze zullen deze tempel afbreken en de moskee van Omar erop plaatsen, welke hier op dezelfde plaats zal staan, de Mohammedanen, heidenen. En hij zal daar staan, heiden betekent ongelovigen. Dat was niet de gemeente nu, dat was de heidens. Zie, de ongelovigen. Nu, en die zal staan totdat de heidenbedeling geëindigd zal zijn. Wanneer dan de heidenbedeling geëindigd is, moet de grote vorst voor het volk staan, die Christus is, in de eindtijd. Hij kwam tot hem, in Daniël, wiens haar was wit als wol, zoals u hem ziet in Openbaringen, tot de oude van dagen. En het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Boeken, meervoud, werden geopend en elk mens werd geoordeeld uit de boeken.
Amen.
Uit de dingen die erin geschreven waren. Kijk, de boeken werden geopend. Hij zag hem komen en 10.000 maal 10.000 dienden hem. De heiligen komen met hem, is dat juist? In Daniël. En de boeken werden geopend, dat is het boek van uw leven.
Ja.
En elk mens werd aldus geoordeeld, de zondaar, aldus geoordeeld. En nog een boek werd geopend, het welk het boek des levens was. En elk mens werd geoordeeld. Nu, let op. We denken altijd, houd het in drie. Als je het niet doet, zul je zeker in verwarring geraken. Er werden drie klassen mensen geboren op de aarde. Er waren drie klassen in het begin. Er zullen drie klassen zijn in het einde. Wat? Jezus keerde terug met 10.000 maal 10.000 die hem dienden. Herinnert u zich dat hij zei, is het geen kleine zaak voor u om te brengen, of een ongewone zaak om uw zaak en uw problemen voor de wet te brengen? Weet u dan niet dat de heiligen de aarde zullen oordelen? De heiligen oordelen de aarde. Halleluja! Als ik daaraan denk, om hem te zien komen ginds met het door bloed gewassene, na het duizendjarig vrederijk, de verlossing en de verlosten van alle eeuwen, die staan in zijn tegenwoordigheid, de door het bloed gewassen bruid. Niet zij die alleen goede mensen zijn, zij missen zeker de eerste opstanding. De Bijbel zegt, en de rest van de doden leefde niet, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Is dat juist? Dat zijn zij die hun namen geschreven hadden staan in het levensboek van het lam, maar de doop van de Heilige Geest weigerden. Alleen de uitverkorenen gaat binnen in die tijd. Alleen de uitverkorenen ontvangt het duizendjarig vrederijk. Oh, broeder, wat voor mensen behoren wij dan niet te zijn? Ik wil het hele millennium meemaken. Laat welke last terzijde leggen en de zonde die ons zo lichtelijk omringt. En als de persoon iets verkeerd zegt of doet op deze wijze, bid voor hem en blijf doorgaan. Laat uw ene alternatief op God gericht zijn. Als niemand anders het haalt, haalt u het wel. Maar er zal een uitverkorene zijn die in het duizendjarig vrederijk zal leven. En zal ingaan en uitgaan met Christus gedurende 1000 jaar.
Halleluja.
En dan zullen zij de heerlijkheid ingaan met hem en weer terugkeren. Als de opstanding van de goddelozen is voortgebracht, dan zal het millennium zitten. Nadat het millennium voorbij is, dan zal Christus opgaan met de gemeente. En aan het einde van de 1000 jaren zal hij terugkeren met de gemeente. Christus komt 3 keer. De eerste keer kwam hij om zijn gemeente te verlossen. Is dat juist? De tweede keer komt hij om zijn gemeente te ontvangen. De derde komt hij met zijn gemeente. Zie, hij komt om haar te verlossen. Hij komt om haar weg te rukken en weg te grijpen in de tijd van de plagen. En ze wordt keer terug voor het millennium om gedurende het millennium te leven. En dan komen de grote koning en de koningin weer neer voor het oordeel. Het gericht van de witte troon gaat zetelen en de boeken worden geopend. En daar staat de verloste uit de Heilige Geest geboren gemeente van de levende God. Ze staat daar in haar schoonheid om te oordelen. De boeken werden geopend. Het gerecht zette zich neer. En ieder mens werd aldus geoordeeld. Dat was de zondaar. En nog een boek werd geopend. Niet voor de Heilige Geest bruid. Zij zal het nooit ondergaan omdat zij in de opname is. Als u vanmorgen met de Heilige Geest vervuld bent en Gods kracht stroomt door elke vezel van uw lichaam, wat voor goed zou het doen dat u het oordeel ondergaat? U bent al geoordeeld en aangenomen en vervuld en reeds opgenomen in hemelse gewesten met Christus Jezus. Niet dat u het zult zijn, u bent het nu. Nu opgenomen. Die hij heeft geroepen, heeft hij gerechtvaardigd. Die hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij vereerlijkt.
Amen.
En elke verloste persoon in de wereld van morgen, die onder het bloed van Jezus Christus is, vervuld met de Heilige Geest, heeft eeuwig leven. En kan niet verloren gaan. En is al in hemelse gewesten met Christus Jezus. En zal nooit in het oordeel komen. Reeds verlost. Is dat niet wonderbaar? Zie. Reeds verlost, nu zittend in hemelse gewesten met Christus, Jezus, en reeds verheerlijkt. U zegt, broeder Bill, zegt de schrift dat? Jezus zei dat, of de schrift zegt dat, of de schrijvers. Paulus zei, wie hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij reeds verheerlijkt.
Amen.
Wie hij heeft voorbeschikt, heeft hij voorbestemd. Wie hij heeft voorbestemd, heeft hij gerechtvaardigd. Wie hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij al verheerlijkt? Wat is het? Oh, my. Excuseer mij. Reeds verheerlijkt. Dan, als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, onze vezels en wezens reeds bewaard in God, is er een verheerlijkt lichaam reeds wachtende, en die moet er naartoe gaan zodra dit voorbij is. Wie hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij al verheerlijkt. Wat ik een poosje geleden zei, het negatief en het positief. Ik wens dat ik scholing genoeg had om het naar voren te brengen en het begrijpelijk en duidelijk voor u te maken. Maar ik kan het gewoon niet vinden. Ik weet waar ik over spreek, maar ik kan het niet weergeven op de wijze dat ik wil. Rode Zee en al deze dingen waar zij de delfstoffen hebben in de gebieden die daar zijn. De Joden, echt rijk. Dan zal diezelfde zaak hun kampeer verontreinigen. Ja, ze zullen komen, de steden van de wereld, Rusland, ze komen en zeggen, wij moeten het spul juist hebben, dat is uranium en alles daar, wij moeten het hebben. En als ze gaan, dan zal de slag van Armageddon plaatsvinden. Dat zal zijn als God daar zal staan, zoals hij deed in de vallei voor de kinderen van Israël. En hij zal opnieuw strijden, maar dat zal plaatsvinden tot de heidenbedeling zal zijn geëindigd. En als die tijd geëindigd is, wordt zij afgesneden. Nu, naar mijn bescheiden mening, geliefde persoon die deze vraag hier stelde. Naar mijn bescheiden mening hierover. Wie waren deze reuzen in die dagen? Nu, Josephus, daar. Natuurlijk, ik weet dat onze gemeente net als ik is. Ik ben maar een lagere schooldom, hoor. En ik maak me geen zorgen over scholing en zo. Maar ik geloof dat het de grootste verhindering is die het evangelie ooit had. Maar toch, soms neem ik een stel boeken mee. Nu, mijn omgang met mensen zoals ik zelf, wij staan op hetzelfde niveau. Wij zijn slechts de gewone mensen. En ik ben zo dankbaar, de Bijbel zei, het gewone volk hoorde hem gaarne. De aristocraten waren toen van een andere klasse. Maar het gewone volk, slechts het gewone soort mensen zoals wij zijn. De mensen die God lief hebben en niet veel van deze wereld hebben. En ze hebben hun kinderen en gezinnen en we hebben God lief en we gaan graag naar de kerk. Geef de kleren van ons lichaam, want voor zijn koninkrijk of iets dergelijks. We hebben hem lief en we zullen alles doen. Dat zijn de gewone mensen die hem niet meer horen. En het is nog op dezelfde wijze vandaag. De gewone mensen horen hem graag. Nu de rijk heeft te veel van de aarde om over te denken, zie. En de echte persoon daar met wie u niets kunt doen in de kroeg, Hij zal er gewoon geen aandacht aan schenken, maar juist het gewone volk hoorde hem graag.
Amen.
En nu, in de geschriften van Jozefus, zei hij, nu, hier was zijn uitlegging van deze zonen van God, die de dochters der mensen namen. Hij zei dat het gevallen geesten waren, die op de aarde, nu, u kent in Openbaring het 11e hoofdstuk, of het 7e, nee, excuseer mij, het 12e hoofdstuk van Openbaring, de vrouw staande in de zon. De rode draak sloeg zijn staart rond 2/3 van de sterren en trok hen naar de aarde. We beseffen dat Satan in het begin een koninkrijk oprichtte in het noorderland dat mooier moest zijn dan dat van Michael. En er was een dag dat hij de oorlog verklaarde in de hemel en hij trok 2/3 van de engelenwezens met zich mee. Is dat juist? Dat is de reden waarom wij slechts een minderheid zijn. Ik bedoel de kleine kant van de mensen vanmorgen in de christelijke sfeer. De door de Heilige Geest geboren mensen, omdat zij in het kleine deel zijn. Dat is juist. En als u let op de geesten die opkomen uit Genesis en beginnen op te staan, let dan op die echte klassieke, hoogklassieke kerkaanbidding. Kijk er naar de grens in Kain. Kijk er vandaag naar. Ze komen rechtstreeks binnen, beweegt zich voort in de fariseeën. En er zijn twee secten voor hen, fariseeën en saduceeën. Zie, zij beweegt zich recht door verder en ik kijk er naar vandaag in het katholicisme en dergelijke grote bewegingen. Grote, mooie plaatsen. Wel, kijk naar Abel met het lammetje. Kijk naar de dagen van Jezus. Kijk naar de hele weg door in de schrift als u het natrekt. En u ziet hoe het is. Wij leven dan precies in die dag dat God zijn kinderen heel de weg door geroepen heeft. Dat kleine koord, dat kleine rode koord, dat heel recht door de Bijbel loopt van het door het bloed gewassen volk. Let op. Nu, deze zonen van God, naar mijn mening, u zou zeker kunnen niet om het beter te weten of te proberen u voor de gek te houden. Of te zeggen dat Jozefus het niet wist waar hij over sprak. Maar hij was een mens zoals ik. Het maakt niet uit hoezeer hij geleerd was. Hij was slechts een mens. En het enige wat hij had was uit onderzoek van oude geschriften enzovoort en oude relieken enzovoort. Maar hij had niet meer dan wij vandaag hebben, de Heilige Geest. Nu, hij ging gewoon te werk met het natuurlijk verstand. Maar wij nemen het met het geestelijk verstand. Die zonen van God, waarvan zij zeggen dat het engelachtige wezens waren, ik geloof dat zij dat zijn. Ik geloof dat, nu Jozefus zei hetzelfde, maar zij drongen zich op en drongen zichzelf in het menselijk vlees. En namen zonen en namen de dochters der mensen. Nu, we zijn een gemengde schare, we zijn verschillend hier vanmorgen, mannen en vrouwen en kleine meisjes en jongens. En ik spreek dit zodat de volwassenen het zeker begrijpen. Maar toen, hij zegt dat toen de engelachtige wezens het verlangen van de vrouwen zagen, hoe mannen met vrouwen leefden, dat zij zich drongen in het menselijk vlees. En zij namen tot zich de dochters der mensen. Wel, ik geloof dat niet.
Amen.
Ik geloof dit, dat zij daar in Kanaan waren geboren en zij werden geboren uit de groep van Kain die verspreid werden naar het land Not. En hij had een merkteken op zich dat niemand hem zou doden vanwege zijn moord, vanwege de moord op zijn broer. Maar als je opmerkt, zelfs de Israëlieten vonden sommige van deze mensen toen zij daar overtrokken, ze waren zo groot dat hij zei dat ze eruit zagen als sprinkhanen ten opzichte van hen. Is dat juist? Honderden jaren later waren grote, zware mannen, grote knapen. En soms graven zij hun geraamte op en men ontdekte dat ze grote mannen waren. Nu, waar ik denk dat ze vandaan komen, nu eerst een beetje van mijn eigen leer nu, er is alleen maar kerkvolk. Zie, ik geloof dat Kain de zoon van Satan was. Ik weet dat u het niet met me eens bent, mijn eigen gemeente wel, maar dat, totdat God mij anders laat zien, zal ik het blijven geloven, zie, dat hij de zoon van Satan was. Omdat ik die goddeloze, moordachtige geest niet zou kunnen plaatsen als komend uit God. Dus wist niet, hij moest op zijn papi lijken en zijn papi was deze, toen de Satan vat kreeg op de slang en de slang was geen reptiel. De vloek maakte hem tot een reptiel. Hij was net als een man, hij liep rechtop. En er was bij deze vrouw daar en zij beging overspel en bracht haar eerste zoon voort, wat Kain was, met de natuur van zijn papa. En ik geloof dat dit grote beest rechtop was als een man. En hij liep rechtop en daar komen deze grote reuzen vandaan. Dat is precies. Nu, dat zijn mijn eigen gedachten en ik zou het mis kunnen hebben, dat is mijn gedachte, zie, maar ze waren grote mannen. En als je hebt opgemerkt, God stond daar voor Adam en Eva, hij zegt, ik nam u uit het stof, uit het stof zult u terugkeren. En omdat u luisterde naar het beest in plaats van naar uw man, omdat u leven uit de wereld nam, zult u het in de wereld terugbrengen. En hij zei, slang, je benen zullen eraf gaan. Ja. Zie, je zult niet meer rechtop lopen en je zult geen beest zijn, je zult nu een reptiel zijn. En op je buik zul je gaan. En stof zal je voedsel zijn. Dat is waar ik geloof dat die Kain is naar de natuur van die bruut die leefde met als een dier dat leefde met deze vrouw die dit kind voortbracht. Die half bruut was en op een man geleek. Een grote zware knaap. En toen hij daaruit ging en zijn kinderen uit hem begonnen voor te komen. En toen beestachtige seksuele lusten zoals hun papa in het begin. Toen die oude lustbeesten deze dochters vonden en zo. namen ze tot zich de dochters der mensen. Dat is juist. En wat brachten deze personen met zich mee? Zeker, het kwam via dezelfde lijn, hetzelfde deze gevallen geesten waren die op de mensen kwamen. Bedenk, dezelfde geesten die daar destijds leefden, vandaag leven vandaag.
Amen.
Kijken naar vandaag. Wel, wij hebben mensen in dit land nu... Ik weet niet, dit... Ik ben een Amerikaan, u weet dat ik het ben. Maar laat mij u vertellen dat dit het slechtste land is, behalve Parijs, Frankrijk, dat ik van alles ter wereld ken. Ze is zo ontaard. Wel, zelfs de buitenlanders in Afrika, in Zweden en... Daar, ze zeggen, wel, wat de wereld is er aan de hand met je, Amerikaanse mensen? Hebben jullie echt totaal geen respect meer voor jullie vrouwen? Vanwege de liederen op de radio en het een of ander soort vuil vulgaire lied over vrouwen, hebben jullie geen respect voor jullie vrouwen daar aan de overkant? Al onze liederen gaan over vrouwen, op seks, en lust en dergelijke. Ja. Het is omdat de duivel er vat op heeft gekregen. Nee. Dat is precies juist. Het oude Hollywood en de televisie en alles spuien dat vulgaire, ongoddelijke spul uit. Het zijn de krantenkiosken gaan en al het andere. Het draait allemaal om uitgeklede vrouwen of zoiets. Dat is precies wat in het begin begon. En op dezelfde wijze zal het eindigen. Het is een schande. En de ruggengraat van elke natie zijn de vrouwen.
Amen.
Als het op moraal aankomt. En als u het moederschap breekt, breekt u uw natie. We zijn vandaag tot de plaats gekomen dat onze vrouwen sigaretten roken en dergelijke en whisky drinken en zo tekeer gaan, dat het schandalig is. Een jongeman die probeert een vrouw te vinden die zelfs maagd is, die een moraal heeft, zal bijna naar de een of andere goede kleine heilige geestgemeente moeten gaan om er eentje te vinden.
Amen.
En dat is helemaal juist. Waar een man haar heeft beschermd voor dergelijke dingen, zodat ze nog een beetje fatsoen heeft. U zou kunnen denken dat ik krankzinnig ben, maar broeder, neem het op en vind uit en zie of dat de waarheid is.
Amen.
Of niet. Ja. Het is een schande. Goed, zij waren de zonen van God die... Nu, dat ik kan, en ik vlakalaar en zie en ik weet als, ik had vandaag nog een vraag, ze zeggen, wel broer Bill, de Bijbel zei dat Eva zei, ik heb een zoon van de Heer gekregen. Precies juist, het moet van de Heer komen, de Heer is de enige schepper die er is. God schiep de duivel. Hoe is dat? God schiep de duivel. God schiep elke gevallen engel die er is. Is dat juist? Jazeker, dat was hun keus, niet de zijne. Hij schiep u. Wat doet u ermee? U zult op dezelfde wijze als zij geoordeeld worden. Daar bent u, zeker. Deze waren zonen van God, maar zij waren uit de genade gevallen en waren in deze beestachtige mannen gekomen en liepen weg met wellust. En als ze vrouwen zagen, namen ze haar gewoon. Wel, ze zijn hier nog steeds. De onzekerlijkheid van Amerika is er vol van. Een man zonder de geest van God zou een baby uit de armen van een moeder rukken om haar te verkrachten. Zonder God is hij niet veel beter dan een beest. Hij heeft nog die beestachtige, ongoddelijke natuur. En een man, ze zeggen, godsdienst maakt u zo dat een mens gek wordt van de godsdienst. Godsdienst is het enige dat de mens zijn rechte verstand kan geven. Dat is de godsdienst van Jezus Christus. Ik zou door de Bijbel kunnen bewijzen dat u niet bij uw rechte verstand bent, totdat u Christus hebt gevonden. Dat is juist. Dat is erg sterk, maar ik kan het bewijzen door de schrift. Dat is juist. U wordt beestachtig, wellustig en alles. Totdat u Christus Jezus hebt gevonden. Hij is de lieflijke. Nu, ik geef toe dat de mensen te veel studeren en ze proberen te overdrijven en proberen moeilijk te denken. En ze hebben soms geestelijke inzinkingen en zo ten gevolge van het studeren over de Heer. U moet daarbij ophouden. U hoeft dat niet te doen. Het enige wat u moet doen is de Heer, is hem lief te hebben en gewoon hem blijven lief hebben. Dat is juist. Het is niet proberen om ergens in te drinken of u zelf iets te maken wat u niet bent. Blijf doorgaan en laat God u gebruiken zoals hij wil. Rijdt u toe, geef u over en blijf doorgaan. Gelukkig, zingend, u verblijdend, dat is de wijze. De Bijbel zegt, alle dingen werken mede ten goede voor hen die hem lief hebben. Wees er dus zeker van dat u hem lief heeft. Dat is het enige wat u moet weten. Amen. Heb hem lief en loop door. Heer, ik heb u lief. U weet dat ik u lief heb. Hebt u dit lief? Beslist niet. Ik heb u lief, Heer. Men zegt, wel, wil u niet? Zou u niet graag een grote prediker willen zijn? Zou u dit niet graag willen zijn? Nee. Nu, Heer, wat u wilt dat ik zal zijn, wil ik. Als u het niet wilt, amen. Ik zal hier zijn, slechts een deurmat in deze gemeente. Wel nu, ik geloof dat wanneer u zoiets doet, de mensen heel wat beter van uw gemeente zouden denken. Ik bekom er mij aan jongen wat de mensen denken. Ik wil weten wat u denkt, Heer. Ik wil vlak bij u blijven, bij wat u mij vertelt om te doen. Ik heb een allerlief, zeker. Wel nu, u kent zuster zo, u heeft haar niet lief. Jawel, Heer, zeker wel, ik heb haar lief. Waarom? Omdat u haar lief hebt en u bent in mij. En ik moet haar wel lief hebben omdat u bent die haar uit mij lief hebt. Oei, dat zal het doen. Maar ik geloof dat het die beesten waren die daar vielen. Dat zijn die wellustige beesten die vielen. Betekent de zonen van God engelen of geesten uit de hemel? Dat was de vraag van de persoon. In orde, ik geloof dat het geen engelen waren. Zie, het waren wezens, zonen van God, zoals de schrift zegt. Geen engelen, zij waren zonen van God. En zij kwamen uit de hemel naar de aarde en werden in het vlees geplaatst. Niet drongen zichzelf één vlees. Ik geloof dat alle vlees seksueel geboren is, behalve Jezus Christus.
Amen.
Ik geloof dat hij het enige mannelijk geboren wezen is dat er ooit was.
Halleluja.
Jezus Christus. En ik ben het daarover niet met Josephus eens, hoewel hij een groot geschiedschrijver is, maar ik geloof wel dat zij bovennatuurlijke wezens waren die neerkwamen en de geest van de mens overnamen. En ik geloof dat ze hier vandaag nog zijn, vandaag nog rondlopend in Jeffersonville, dezelfde beestachtige, wellustige, ongoddelijke geesten die regelrecht in menselijke wezens wonen. Nu, op zekere dag zullen deze mensen sterven en als er nog een generatie is, komen zij regelrecht op hen. Bedenk, God neemt zijn man weg, maar nooit zijn geest. Dit is dezelfde heilige geest die zij op Pinksteren ontvingen. Het is dezelfde duivel in godsdienstige vormen die de Christus vervolgde. Het is dezelfde duivel die vandaag in de gemeente is, die lange gewaden draagt. En zij behoeven ze niet, ik bedoel niet het kleed over het lichaam, ik bedoel het kleed over hun ziel. Wel, de dagen van wonderen zijn voorbij, er is niet zoiets. U spreekt over moderne fariseeërs, helemaal precies. De Bijbel zegt echter, ze zullen een vorm van godzaligheid hebben, maar zullen de kracht verloochenen. Keert u van de zulke af en ga erbij vandaan. Blijf gewoon weg, hou uzelf weg. Dat zijn nog steeds die zonen van God, maar ze zijn in een gevallen toestand. Zie je wat ik bedoel? Sommigen van hen zijn predikers. Sommigen van hen zijn diakenen. Sommigen van hen zijn de oudsten. Sommigen van hen zijn bisschoppen. Net zo vroom als ze maar zijn kunnen. Maar de Bijbel zei, nu, ik ga de vraag beantwoorden, broeder, die u mij zojuist stelde. Iemand zei, broeder Brenham, ik wil de plaats weten waar ik mij aan vast kan binden en zeggen, deze man heeft de Heilige Geest omdat hij dit deed, of deze vrouw heeft de Heilige Geest omdat ze dat deed. Er is geen mogelijkheid in de wereld voor u om het te weten. Dat is juist. Er is geen manier in de wereld voor u om het te weten. God is de rechter, wij zijn niet om te oordelen.
Nee.
Slechts om het evangelie te prediken, te leven. Een persoon kwam enige tijd geleden naar me toe. Ik predikte over wat ik onlangs zei. Hij kwam naar mijn huis en hij zei, broer Brenham, ik wil van mijn zonden af. Ik wil een christen zijn. Hij zat op een veranda. Hij zei, ik hoor over een grote man, een internationaal bekende man met de naam van Billy Graham. Hij zei, ik ging naar zijn samenkomst. En hij zei, alle die een christen willen worden, houd uw hand omhoog en aanvaard Christus als persoonlijke redder. Dus stak ik mijn hand op. Hij zei, nu gaat alles staan en we zullen bidden. Dus bleef ik staan en bad, zo oprecht als ik kon zijn. Hij zei, maar dat deed me geen enkel goed. Hij zei, toen ging ik naar de samenkomst van Oral Roberts. Hij zei, ik hoorde van hem en ik hoorde dat zij alles zo'n vreugde hadden. Hij zei, ik ging naar Oral Roberts en ik vroeg hem, wat moet ik doen om een christen te worden? Hij zei, trekt u daarin terug. Hij vertelde hem dat ik mijn hand had opgestoken en had in de samenkomst van Billy Graham. Hij zei, blijf u in de gebedsruimte totdat u zo gelukkig bent dat u in tongen spreekt. Hij zei, ik ging erin en ik bad tot ik in tongen sprak. Hij zei, ik kwam eruit, maar dat deed me geen enkel goed. En hij zei, toen ging ik naar een andere samenkomst en zij vertelde mij dat ik nog niet geheiligd was. En ze zei dat ik geheiligd moest worden, gelukkig worden en juichen, genoeg vreugde krijgen. Dus bad ik en bad ik totdat ik juichte. Maar toch nog, ik zei, broer, elk van die dingen is correct, elk van hen is goed. Het opsteken van je hand, het spreken in tongen, juichen. Ik geloof in elk geval, maar toch is dat de zaak niet, zie.
Amen.
Het is de persoon, Christus Jezus aannemen, zie. Het is niet, deze dingen zijn attributen. Juichen, spreken in tongen, rennen, juichen, schreeuwen, bidden, waarom? Dat zijn slechts attributen die volgen. Het eerste is om de persoon aan te nemen, Christus Jezus. Zie, dus er is geen bewijs waarbij wij het zouden kunnen zeggen, omdat de man huilt. Ik heb mannen zien huilen en krokodillentranen zien huilen. En hij is nog net zo'n grote zonder als hij zou kunnen zijn. Luister, Jezus had niets dan schapen. Is dat juist? De schaapherder kent zijn schapen.
Amen.
Heeft iemand hier binnen ooit een geit horen schreeuwen? Wel, broer, je kunt maar beter schaapherder zijn als je het verschil wilt kennen. Een geit zal precies zo blaten als een schaap. Ja, ja. Laat daar buiten maar eens een geitje ergens in het nauw komen en een schaapje aan de andere kant gaan blaten. Bah, gaan blaten. Ze blaten precies hetzelfde. En ik heb hen bij het altaar horen huilen. Oh, God. Zo snikkert op die wijze. Oh, God.
Ja.
Dat was altijd een geit. Dat is juist. Juichen?
Ja.
Wel, ik heb ze zien juichen tot zich. En ze renden door de zaal en sprongen op en neer en juichten. Nu u zegt, broeder Brenham, gelooft u niet in huilen? Begrijp me niet verkeerd. Zeker geloof ik in huilen. Maar ik zeg dat het geen bewijs is. Zie, omdat ze beide huilen. Ik heb hen zien juichen zo hard als ze konden, zeker. En ze gingen zo tekeer dat... En er zijn er heel wat, u weet waar ik over spreek. Ik heb hen in tongen horen spreken. Ze gingen naar buiten, leefden elk soort leven, deden van alles. Dus dat was geen teken. Maar u zegt, u bent er tegen. Oh nee, ik geloof in het spreken in tongen. Het is Gods gave in de gemeente. Als ik het eruit zou nemen, zou ik een deel van God eruit nemen. Als ik mijn tong uit mijn lichaam hier zou nemen, zou ik geen volledig lichaam hebben. Het lichaam van Jezus Christus heeft tongen erin.
Amen.
Het lichaam van Jezus Christus hier heeft tongen. En als u ze eruit neemt, dan neemt u er een deel van Christus uit. Maar u kunt nog steeds niet zeggen dat dit het lichaam is. Zie? Maar het gaat erom om de persoon Jezus Christus aan te nemen. En deze andere tekenen komen meteen daarbij binnen en ze passen tezamen. Met elk lid in het lichaam van morgen. Laat dit groepje mensen, als we de gordijnen zouden kunnen wegtrekken langs elke kant. En elke persoon hier binnen zou de persoon Christus Jezus ontvangen. Zou er nooit één ruzie of zou er nooit één woordentwist zijn. Er zou slechts één volmaakte liefde zijn. Toch zou u nog dit geloven en dat geloven, maar het zou gewoon zoveel liefde zijn dat u gewoon het ziet. Dat is het. Nu, Jezus zei, aan hun vrucht zult u hen kennen. En de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, goedheid, zachtmoedigheid en vriendelijkheid. Nu, ik zal u mijn inschatting geven van wat ik geloof, dat het dichtst nabij is als bewijs dat een mens een christen is, dan enig ding waarvan ik weet. Weet u wat het is? Het is zielenood. Een persoon die altijd zo hongert en dorst naar God. Ze zijn gewoon dag en nacht. Ze kunnen het gewoon niet uithouden. Ze moeten iets voor God doen. Ze zijn vol liefde en ze hebben gewoon een zielennood. Gewoon heel de tijd als in baren zweeën. De Bijbel zegt, hij die voortgaat met tranen te zaaien, zal ongetwijfeld weer terugkeren. Zich verblijdend kostbare schoven met zich meebrengend. Is dat juist? Al deze dingen. Nu kijk, kijk. Als deze gemeente... Als ik vanmorgen zou zeggen dat deze groep mensen en ik, God zegt, nu kijk, William Branham, ik zal jouw verantwoording af laten leggen voor die groep mensen, wat u hun vertelt. Nu, wilt u dat ze alle juichen? Zeker wil ik dat ze juichen. Wilt u dat ze alle in tongen spreken? Ik wil dat ieder van hen dat doet. Wilt u dat ze alle dansen in de geest? Ik wil dat ieder van hen dat doet. Goed, wel, dat is zeer goed. Maar wat zou je liever hebben dat ze doen? Ja, ik zou liever een gemeente hebben die zo'n gebedslast op hun hart hadden, dat ze gewoon bij dit altaar bleven en hier dag en nacht zouden zijn, enzovoort. En in hun huis voortdurend in gebed waren en nederig. En probeerden de mensen te bewegen tot God te komen. En afspraken maakten in het ziekenhuis om de zieken te bezoeken. En probeerden mensen te bewegen naar de kerk te komen en recht te doen. Ik zou het liever hebben dan al het andere tezamen, of gewoon het andere juist is en het behoort in de gemeente. Maar als ik het moest hebben, zou ik dat op de eerste plaats zetten. Omdat wanneer u dat hebt, zal het andere plaatsvinden.
Amen.
Zie? Als je dat hebt... Als u zo hongerig naar God bent, zal het juichen plaatsvinden. Als u zo hongerig naar God bent, zal het spreken in tongen plaatsvinden. Als u zo hongerig naar God bent, zult u doorgaan met hongeren, uzelf in acht nemen. Nu, als u uzelf onverschillig ziet worden, bedenk, pas dan op, er is een andere geest die probeert binnen te komen. Blijf recht voor God, nederig met zielenood. Wees gewoon al het goede ouderwetse. Ik kan door de Bijbel bewijzen dat de eerste keer dat de engel van God door het land ging om met de Heilige Geest te verzegelen, hij alleen diegene verzegelde die weenden en zuchten vanwege de gruwelen die in de stad gedaan werden. In Ezekiel hoofdstuk 9 is dat juist plaats van een zegel op het voorhoofd van degene die zuchten en het uitroepen vanwege de gruwelen die in de stad gedaan werden. Nu, ik wil je een vraag stellen. Ik zal u deze vraag stellen. Nu, we zullen eindigen zo snel als ik kan. Wat zou er vandaag plaatsvinden als de Heilige Geest door Jeffersonville ging, New Albany en Louisville, om vanmiddag diegene te verzegelen die thuis zouden zijn? O God, zend een opwekking. Gewoon zo hongerig naar een samenkomst. O God, kijk naar de zonde van de stad. O, is het niet verschrikkelijk, God? O, zou u niet alsjeblieft een opwekking willen zenden, God? Zend een goede prediker. Zend iemand. O Heer, laat de Heilige Geest. Waar zou hij verzegelen? Denk erover. Nu, wel, meneer Brenner, wat bedoelt u? Ik bedoel dit, en ik zeg dit nu eerbiedig, wandelend op broze draden. Ik geloof dat die dag ongeveer geëindigd is. Degenen die binnen zijn, zijn binnen. Zie, de deuren zijn aan het dichtgaan. U hebt die last niet meer. Billy Graham had samenkomsten door het hele land en Hall Roberts en de overige van ons. We hebben geroepen en gebeden en al het andere. Maar ziet u, de deuren zijn aan het dichtgaan. Wie vuil is, ik haal de schrift aan, wordt vuiler. Wie rechtvaardig is, zal rechtvaardig worden. Wie heiliger is. En ik geloof dat de deuren der heidenen dichtgaan. Zie, de dag, de tijd, het seizoen is ongeveer voorbij. Nog een paar meer moeten binnenkomen. De reden waarom u geen dergelijke samenkomst kunt hebben, er is geen nood voor zielen meer. U hebt die last niet. Ik herinner me jaren geleden. Je hoorde altijd spreken over zaagsporen en zo in de tabernakel. Dat maakte het niet iets meer, geen grijntje meer, maar toen was het fris. God, die zijn gemeente riep. Ik heb ze zien snikken en schreeuwen en de hele avond lang op het altaar zien liggen. Ik ben naar hun huizen gegaan en je kon hen horen als je daar kwam. Gewoon in een slaapkamer, mannen en vrouwen die het uitriepen. O, God. Je kon hen door de kerk zien lopen en als ik zag dat de piano begon te spelen. Jezus, houd mij dicht bij het kruis. Dan stroomden de tranen, weet u. Je wandelde deze gemeente in, vervolgens een andere gemeente in en je hoorde hen daar. Er is een dierbare fontein. O God, red mijn zoon. Red mijn dochter, ze is verloren, Heer, alstublieft. Je vindt dat niet meer. Wat is er aan de hand? De geest van God heeft zich teruggetrokken. Jezus zei, voorspelde dit, dat de liefde van velen zou verkillen. Omdat de ongerechtigheid zou toenemen, zou de liefde van velen verkillen. Zie? Koud worden, weggaan. De liefde sterft weg. En waar zij toe gekomen zijn, is slechts een vorm. Keihard op de piano slaan en schreeuwen. Prijs God, halleluja, prijs de Heer. Zie, op die manier, het is slechts een vorm. Houd jezelf niet voor de gek, zie. Gewoon jezelf voor de gek houden. Zie, het maakt niet uit dat... Ik spreek niet over onze tabernakel. Ik spreek over wat ik vind overal in de Verenigde Staten. Het is slechts een vorm geworden. Slechts een soort handeling die we gewoon waren te hebben. Maar nood voor zielen is zo ongeveer voorbij. O, broeder, zuster, God zij ons genadig. Wel mogen God genade hebben. Kijk naar deze opwekking en zo. Al hamerend en hamerend en hamerend. En het evangelie wordt duidelijker gepredikt. Kijk ernaar vandaag. Zodra een opwekking sluit, gaan ze weg. Weet u wat? Laat me dit zeggen. Ik weet niet waarom. Ik kan hierover niet ophouden. Kijk, Jezus zei, het koninkrijk der hemel is als een man die een net nam en het in de zee wierp. En toen hij dat opgetrokken had hij natuurlijk verscheidene soorten van de zee. Hij haalde schildpadden op en slangen. En hij haalde rivierkreeft op en waterkevers, vis. Zie? En ik geloof dat het net... Nu kijk, hier is een schildpad en hier is een vis. De schildpad kan het niet helpen dat hij een schildpad is. Hij was een schildpad van oorsprong. Zijn natuur is die van een schildpad. En dat is alles wat ermee is. Die bedenkt dat ik zei dat ik zou gaan... Zie, hij is een schildpad van oorsprong, hij is een schildpad nu. En als hij een slang is van oorsprong, is hij nu een slang. Als hij een waterkever is van oorsprong, en ik geloof dat het net uitgeworpen is, toen had zo ongeveer alle vis uit de vijver is gehaald. Daarom zeggen zij, oh ja, ik had mijn handen omhoog, prijs God. Ik wil gered worden, prijs de Heer. En een paar dagen later, oh Lydia, weet je, dat spul is niet, het is onzin. Ik geloof dat het goed was. Waarom? De natuur hier binnen is een waterkever van oorsprong. Dat was een slang van oorsprong. De vis is nu ongeveer afgezocht uit het meer. Het net zal worden gedroogd. Jezus zal komen. Hij zal zijn vis dan tot zich nemen. Ziet u wat ik bedoel? Oh, als er maar één grijntje christendom in u is. Als er één grijntje verlangen bij u is om God te dienen. Houd het vanmorgen zo stevig mogelijk vast als u kunt en koester het met uw hele hart. De zonen van God namen zich tot zich dochters der mensen. Zeker waren ze zonen van God. Vandaag zijn ze nog steeds zonen van God. Maar ze zijn gevallen zonen van God. Sommigen van hen schriftuurlijk. Oei, wat kunnen zij de schrift spreken? Ze zijn zonen van God. Weet u, Satan was de rechterhand van God. Weet u? Hij weet meer over de schrift dan enig theoloog in de wereld vandaag. Gesproken over, hij keert seminariën ons daarboven. Speciaal deze van de Baptisten hier, waar men zegt dat Jezus Christus geboren werd uit een Romein of een Duitse soldaat. Ik heb daar een boek over. Ik wil het je in deze dagen laten zien. Snel, Exodus. Oh, we zullen daar nooit naartoe komen, tenzij we terugkeren. Ik zal ze nu heel snel behandelen. Ik weet dat heel wat van uw tijd neemt. Heb je nog wat langere geduld met mij? Zijn de 144.000 genoemd in Openbaring het Joodse overblijfsel dat deel zal zijn van de opname van de gemeente over, is het niet Israël van het begin van de, spijt me, het gaat in de tijd van de, het spijt me een ogenblik tot ik dit ontcijferd heb, het ging er doorheen, het drukte door op het papier. Er komen te geschieden gedurende de 1000 jaren van Christus liepen, dan dat die mensen daarom leven, zoals deze moderne godsdienstige volgelingen. Ja, meneer. Nu, een ogenblik om dit goed te begrijpen. De vraag is, zijn de 144.000 die een overblijfsel zijn van... Ik wil eerst dit ene corrigeren, gewoon om zeker te zijn dat u... Zie de 144.000. Zijn de 144.000 genoemd in Openbaring het Joodse overblijfsel dat een deel zal zijn van de opname van de gemeente? Eerst de 144.000. Nu, even. Ik wil het duidelijk in mijn gedachten hebben voordat ik eraan begin. Zijn de 144.000 genoemd in Openbaring het Joodse overblijfsel dat een deel van de opname van de gemeente zal zijn? Ik wil dat eerst nemen. De 144.000 is het Joodse overblijfsel, maar niet de opgenomen gemeente. Zie, kijk nu in Openbaring 6 hoofdstuk en u zult dat zien. Dan zullen we het andere deel nemen aan de andere kant en ze hebben daar nog een vraag in. Let op deze dingen. Goed, zie hier nu Openbaring 6, daar vindt u het. Zie, we zullen gaan beginnen. Hij gaat voort en spreekt over de ruiters enzovoort die uitgingen. Toen hij opende... Laten we het 9e vers nemen van het zesde hoofdstuk van Openbaring. En toen hij het vijfde zegel geopend had... Ik ben abuis, ik ben in het verkeerde hoofdstuk. Het is het zevende hoofdstuk. Na deze dingen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Oh, wat een mooie vraag en wat weinig tijd om erop in te gaan en gebed te hebben voor de zieken. Na deze dingen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel neerdalen van de hemel, hebbende het zegel van de levende God. Oh, zeker, dit is een wonderbare vraag. Zie, nu, dat is een dramatisch beeld. Johannes nu, hier weggeplaatst van de aarde, nu in de geest terugziende naar de aarde. En hij zag vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde. Nu, winden in de Bijbel. Ik heb geen tijd om de schriften voor u door te nemen, maar wij kunnen dit nemen. Als het niet correct beantwoord wordt, dan zal ik het op een andere keer nemen. De winden in de Bijbel betekenen oorlogen en strijd. Zoals in de tijd van Job, u herinnert zich... kwamen winden neer en namen de zonen. En u weet wat ik bedoel, het is narigheid, ziet u. En ik zag vier engelen of vier boodschappers. Zij stonden op de einden of vier hoeken der aarde, houdende de vier winden. En hij riep met een luide stem tot de vier engelen, aan wie het werd gegeven om de aarde en de zee te beschadigen. Nu, dat is het komen van de Heer, waar hij van spreekt. Zie, zeggende, beschadig de aarde niet, nog de zee. Nog de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God aan hun voorhoofden verzegeld hebben. Dienstknechten. Nu bedenk, de gemeente is niet zijn dienstknechten. Wij zijn zijn zonen. Niet zijn dienstknechten. De Jood is altijd zijn dienstknecht. De gemeente is nooit zijn dienstknecht geweest. Het zijn zijn kinderen geweest. Zie, de dienstknechten. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld werden. 144.000 werden verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Nu kijk, allen zijn Joden. Let nu op. Van de stam van Juda werden verzegeld 12.000. De stam van Ruben 12. De stam van Gad 12. En van Naftali 12. Azer 12. En Simeon 12, Azer 12, Zebulon 12 en Benjamin 12. En 12 stammen van Israël. Dus 12 keer 12 is wat? 144.000. Nu let op. Alle stammen van de kinderen van Israël. Nu let op. Zij waren dienstknechten van God. Nu, misschien kan ik dit duidelijk maken. Nu let op. Na deze zag ik... En ziet een grote schare die niemand tellen kon. Nu, hier is een andere groep. Zie. Uit alle naties, geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, luister naar deze Heilige Geest samenkomst, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon. En rondom de ouderlingen en de vier dieren. En vielen voor de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God. Zeggende amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte. Zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen, let nu op, dat was Johannes was in het visioen. Een van de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij. Deze die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij? Nu, Johannes was een Jood en hij zag de 12 stammen van Israël, hij kende hen. Maar wie zijn deze die bekleed zijn met de lange witte klederen? En waar zijn zij gekomen? Waar kwamen ze vandaan? Nu, u hebt de Joden gezien, u kent hen allemaal, u telde ze op in de stammen en vertelde hoeveel duizenden werden verzeild. Maar wie zijn deze van elk geslacht, taal en natie? Waar zouden zij vandaan zijn gekomen? En ik zei tot hen, heren, gij weet het, Johannes met andere woorden, ik weet niet waar ze vandaan komen. Ik ben een Jood en ik sta hier en ik zie mijn volk en ik zie hen die hier zijn. En hij zei tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Zie, de grote verdrukking. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed, niet het lidmaatschap van de kerken, maar in het bloed van het lam. Zie, daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in de tempel. Nu, waar dient mevrouw Brennan mij? In het huis, dat is de bruid. Mevrouw Neville, dat is waar zij blijft, dient u in het huis. Daar is de bruid, niet de dienstknechten, de bruid. De bediend in de tempel en zit op de troon en ze zal wonen bij hen en ze zal niet meer hongeren. Ze misten een paar maaltijden, lijkt het niet waar, toen zij hier waren. Niet meer hongeren, nog dorsten, nog zal het zonlicht op hen vallen, nog enige hitte. Maar het lam dat in het midden van de troon is zal hen leiden en hen voeden en zal hen leiden tot de levende... Een ogenblik. Levende fonteinen der wateren en God zal alle tranen... Dat is een wenende groep die daarin kwam, van hun ogen afwissen, zie. Nu, let op. Ze waren hongerig en dorstig en wenend en kermden en smeekten. Ze kwamen uit verdrukking. Men zei, kijk het wel, heilige rollers. Oh, ze zijn gek. Oh, zie, ja, zie. Maar wij weenden en smeekten. Ze rustten niet. Of maakten het dik. En ze riepen en smeekten. En zie, ze waren uit alle geslachten, talen en naties. Nu de 144.000, dat waren de Joden. Abraham was Gods dienstknecht. De Joden zijn altijd Gods dienstknecht geweest. De heiden is nooit zijn dienstknecht geweest. Nu, ik moet hier nu snel doorheen gaan, omdat we nog 2 of 3 meer hebben. En ik zal me zo snel mogelijk haasten en niet proberen om deze voorbij te vliegen. Maar ik zal terugkomen en ze volgende zondag weer nemen, zo de Heer wil, en er meer tijd aan besteden. Maar nu zie, nu, hij zag alle 4 hoeken van de aarde. En de engelen staan op de 4 hoeken der aarde. Nu, ik dacht dat ze rond was, dat weerhoudt haar niet om 4 hoeken te hebben, ziet u, goed. Nu, op de 4 hoeken der aarde houden de 4 winden. Met andere woorden, hier gingen de winden, waaiend in de oorlogen en strijd die over de hele wereld kwamen. Wanneer gebeurde het ooit? Nooit tot de Eerste Wereldoorlog. Houden de winden en ze waren aan het strijden, trokken binnen om de leiding over te nemen. En nu, hier kwam er nog eentje. En nu, als u zult opmerken en naar die engel verwijst, hij is dezelfde engel die in Ezekiel 9 verscheen, toen de mannen van achter hun poorten kwamen met verdervende wapens en door Jeruzalem gingen om de Joden te vermoorden. Herinner u dat ze zei, hij zei, houd in, stop, voordat u door de stad bent gegaan en een merkteken hebt geplaatst op elk voorhoofd dat zucht en het uitroept vanwege de gruwelen die in de stad gedaan worden. Is dat juist? Toen, nadat hij dat gedaan had, liet hij heen gaan en slachten. Het was de vervolging onder Titus. Zie, dat is dezelfde engel die weer tevoorschijn kwam, komend uit het oosten, van waar Jezus zal komen. En hij heeft het zegel van de levende God. Glory! Nu, wat is het zegel van de levende God? Oh, als dat niet het grote geschilpunt is in de wereld vandaag. Sommigen zeggen dat het dit het houden van de Sabbatdag is. En sommigen zeggen dat het is om dit en dat te doen. Maar de Bijbel zegt, de Heilige Geest is het zegel van God. Efeze 4 vers 30 zegt, bedroef de Heilige Geest van God niet. Waardoor gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing. Zie, goed. Het is de Heilige Geest. Wat kwam toen? Oh, kijk. Oh, als ik hier aan denk, springt mijn hart op. Nu, hij zei, houd de 4 winden, totdat. Met andere woorden, wij de dienstknechten van onze God in hun voorhoofd verzegelen. De dienstknechten, de Joden. Johannes toen draaide zich om en zei, ik zie 144.000 wegverzegeld. Nu, de winden begonnen alle te baaien en ze zouden de aarde bedekt hebben. En de slag van Armageddon zo plaats hebben gevonden in de Eerste Wereldoorlog. Maar, nu, ik moet u hier een ander schriftgedeelte laten zien. En Jezus sprak over de mensen die, hij zei, sommigen kwamen binnen om 1 uur, een ander uur. Maar zij waren de mensen van het 11e uur. Mensen van het 11e uur. Nu, u die geestelijk bent, lees dus de regels omdat ik hier moet overslaan om haast te maken. Nu kijk, ze kwamen binnen, de mensen van het 11e uur. En juist nu. De eerste kwamen binnen en ontvingen een penning. En de volgende kwamen binnen en ontvingen een penning. En de mensen van het 11e uur kregen dezelfde penning als de eerste kregen. Is dat juist? Het 11e uur. Nu let nu op, de Joden is de mijlpaal die wij nu volgen. Nu, toen de Eerste Wereldoorlog kwam, overkwam het elke Jood. Zij werden verspreid over alle volken. Zoals de eerste schriftplaats die vandaag werd gevraagd hoe hij hen zou verstrooien onder alle naties. Daar zijn ze allemaal. En hier komen de winden in Jeruzalem. Overal een wereldoorlog. En hij zei, houd in! Stop het! Totdat wij de dienstknechten van onze God verzegeld hebben. Met andere woorden, wij brengen hen hier binnen uit alle volken. Overal vandaan brengen wij hen hier binnen. Omdat wij hier hen precies hier moeten hebben om die 144.000 te verzegelen. Houd in! En de Eerste Wereldoorlog stopte in de 11e maand van het jaar. De 11e dag in de maand. Het 11e uur van de dag. Zodat de mensen van het 11e uur binnen konden komen. En de laatste roep voor de Jood. En dezelfde doop van de Heilige Geest ontvangen, die zij daar oorspronkelijk op Pinksteren kregen. En die worden op dezelfde wijze gedoopt en alles, de mensen van het 11e uur die binnenkomen. En hij zei, houd in, nu, totdat we hebben verzegeld. Hoe lang zul je het inhouden? Totdat wij de dienstknechten van onze God verzegeld hebben. Nu, wij verzegelen de heidenen. Ze zijn wegverzegeld. Duizendmaal duizenden door deze vervolgingen en verdrukkingen zijn ze wegverzegeld. Maar wacht even een ogenblikje. Laat de tijd niet komen totdat wij deze dienstknechten hebben verzegeld. En hij verzegelde 144.000. Toen werden de winden losgelaten. Nu let op. En sinds de Eerste Wereldoorlog is er voortdurend een vervolging tegen de Jood geweest. Hitler stond op voor de Tweede Wereldoorlog. En toen hij het deed, begon die te wat? Hij zou de hele wereld rondom verscheuren. Is dat juist? Hij zou het totaal verscheuren. Helemaal. Ja. Hey, alles moest communistisch worden. Herinner zich dat men op het punt stond om mij hier in de gevangenis te zetten. Ik predikte hetzelfde hier in de Ripperhal die avond. Jazeker. Zeggende, er zullen 3 ismen zijn. En ze zouden alle uitlopen in 1 isme. En dat is mezelf een volging voortbrengen. Die Jezus Christus weer naar de aarde zou zenden. En dat is precies zo. En dat was het communisme. En Hitler. En nazisme enzovoorts. En hoe het fascisme van Mussolini en Hitler en Stalin. En ik zei, één van hen zal de plaats innemen. Ik weet niet welke het zal zijn, maar ik geloof dat het de koning van het noorden zal zijn. Zeker herinnert hij zich deze dingen. En hoe ben ik hier binnen werd onderwezen. En broeder Mahoney en u allen en van ver terug. En ze zeiden, als je dat predikt. En over deze NRA-zaak zei ik wel, dat is niet het merkteken van het beest. Zeker niet. Het is een religieuze boycott. Niet dat. Ik zei, dat is gewoon een voorloper om de mensen gereed te maken. Zodat ze weten dat dit nog maar het begin is. Juist hier is het begin der smarten. Precies hier is waar wij beginnen. Precies hier begint de tijd dichtbij te komen. Nu let op, daar is de tijd. Nu, die vervolging Die kwam over de Joden. En ze begonnen hen uit alle naties te vervolgen en dreven hen regelrecht Jeruzalem in. Is dat juist? Iedereen, ze zullen rechtstreeks. En u zult er 144.000 hebben.
Amen.
Kijk hier een beetje verder in de openbaring waar Johannes... Meneer Bohennen zei tegen mij, ik kon die openbaring niet begrijpen. Hij zei, daar stond de bruid op de berg Sinaï. En hij zei, daar was de bruid ginds in de hemel. En hij zei, daar was de bruid in het water. De draak spoot water uit zijn mond om haar met haar oren te boeren. Hij zei, ik zei, meneer Bohennen, allereerst noemt u de verkeerde zaak de bruid. Ik zei, de Joden zullen staan op de berg Sinaï, de 144.000. De bruid, inderdaad, was de bruid in de hemel met Jezus. En de draak die water uit zijn mond spoot, zal oorlog voeren met het overblijfsel van het zaad van de vrouw. Dat was deze groep hier, die moest heen gaan, niet die. Het overblijfsel van het zaad van de vrouw, de geheiligde gemeente, zonder dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen, dat zijn degenen waar hij oorlog mee maakte, zie? Hier zijn zij, er zijn drie stammen, houd altijd deze drie in gedachten. En hier zijn wij, deze 144.000, rondom die grote verloste bruid. Het is dit overblijfsel die overgebleven was. Daar zijn zij, daar zijn de Joden, daar zijn de 144.000, verzegeld. Hier zijn degenen die geheiligd zijn, die weigeren de Heilige Geest ontvangen. De gemeente zal vervolgen, de Romeinse kerk, en zij zullen hem vervolgen. Maar de bruid is al opgenomen in de hemel. Daar zijn zij precies geplaatst zoals de Bijbel zei dat ze zouden zijn, zie. Dus zijn er 144.000 Joden, godsdienstkrechten. En als de Heilige Geest tot hen gepredikt wordt, ontvangen zij de doop van de Heilige Geest. Helemaal precies zoals in het begin. De heidenbedeling is geëindigd, de gemeente is wegverzegeld, de opname komt. De dagen der heidenen, terwijl het evangelie overal gepredikt is, met nadruk onder de heidenen. De zegen wordt getrokken om elke vis die er in het water is proberen binnen te halen en kijk naar hen. De grootste, de vangst bestond uit allemaal schildpadden en waterspinnen enzovoort. Zodra de opwekking voorbij is, gaan ze weer rechtstreeks de wereld in. De vis is al bijna gestrikt. Zie je wat ik bedoel? Het evangelie is gepredikt. U hoort geen gewee meer, geen kermen meer, geen zuchten meer, geen roepen om de doop van de Heilige Geest. Ze willen wel binnenkomen, maar leggen hun de handen op bij honderden en ze gaan tekeer en dansen misschien of iets ergens. Dat is in orde. Maar dat zijn alleen maar de attributen.
Amen.
De persoon Christus Jezus brengt het echte woord en houdt die persoon verzekerd in Christus totdat hij komt.
Amen.
Daar is hij. En nu, daarom is er geen geween meer. De deuren zijn zo ongeveer gesloten. De boodschap is uitgegaan en het is ongeveer haar laatste keer. Nog slechts een paar om getrokken te worden. En die moeten ingaan in het koninkrijk van God.
Amen.
De deuren zijn aan het sluiten. Wat is dan het volgende? De Joden moeten de Heilige Geest ontvangen en gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus Christus. Steeds meer, maar vervolgden zij hen en maakten er lol over. En daar, zodra de Heilige Geest aan hen voorgesteld wordt, ontvangen zij de doop van de Heilige Geest. De heilige gemeente is opgenomen. En achter hen, die weigerden en slechts wandelden onder rechtvaardiging, spoot de draak, de Romeinse macht, het water, wat zichzelf verenigde met het communisme en de gemeente zo in een vervolging brengen. Daar worden zij precies uitgebeeld. Oh, broeder, als wij het zien komen, dat is de reden waarom ik bid. Daarom roep ik het uit tot God. Heren, laat mij naar deze Joden gaan. Laat mij daar in Afrika beginnen. Werken met een paar van deze heidenen en Mohammedanen. En laat mij hier in India binnengaan en proberen de ware Heer Jezus te tonen. Die zijn krachten, zijn wonderen voortbrengt. Zijn doop, alles. En de Heilige Geest. En als we daar naar Jeruzalem komen... Oh, broer Biele, dit was waar u over vroeg. Als ze naar Jeruzalem komen en daar staan en u zegt... Nu, als Jezus de Zoon van God is die uit de dood opstond... Weet hij de dingen evenals dat hij dat toen deed. Hij kan hetzelfde leven voortbrengen wat hij daar vroeger deed. En als hij dit doet... Zult u hem dan als uw persoonlijke redder aannemen... En dan laten zien dat God door zijn grote krachten en dingen van zijn opkracht, van zijn opstandingskracht, dat hij met ons is. Dan wil ze dat doen en zegt nu, die hem hebt ontvangen als uw persoonlijke redder. Ik hoop dat er duizenden van hen zullen zijn. U zegt, diezelfde Heilige Geest die op de dag van Pinksteren viel, is hier voor u. Dan gaat daar op die tijd het evangelie terug naar de Joden. Dan zal er daar een opwekking zijn onder de Joden, die duizenden en tienduizenden zal bevatten. En 144.000 zullen in het Koninkrijk van God verzegeld worden door de verzegelende engel. Ik vertrouw dat hij uit het oosten komt. Dat is de wijze waarop hij nu van ons is. Met zijn zegel in zijn hand. Dan, oh, ik wil daar verzameld zijn. Ik heb hier een vervolging gezonden en daar een vervolging. En ik heb de Joden laten lopen en hen gedreven zo hard als ik me kon. En ze zijn er hier teruggedreven. Veel Joden in de Verenigde Staten die er niet aan zullen ontsnappen. Hebben al de Heilige Geest ontvangen. Maar ik heb al de 144.000 die daar staan. Die de doop van de Heilige Geest zullen ontvangen. En precies daar, zodra die verzegelende engel daar begint die 144.000 te verzegelen, wordt de deur voor de heidengemeente gesloten. En de Joden brengen de Heilige Geest tot de Joden. En ze zullen een opwekking hebben en zich over de hele wereld zal uitstrekken. Halleluja. En de kracht van God zal onder de Joden gemanifesteerd worden. Oh, hoe wonderbaar. Oh, oh my. Laat me heel snel zien. Jesaja, namen die zonen van God door? Nu, laten we zien. Is het Israël? Zie of dat u zou kunnen lezen, broeder... Het was wat in elkaar gevloeid. Hij wist het een paar keer uit en het is warm. Ik zal naar een andere kijken. Als u wilt, alsjeblieft. Is niet de bedoeling van Jesaja van het omsneden van zwaarden in ploegzwaarden. Dat zal komen te geschieden gedurende de duizendjarige regering van Christus. Liever dan iets dat de mens teweeg kan brengen, zoals zoveel moderne religieuzen ons vertellen. Wie ook bent, mijn dierbare broeder of zuster, het ziet eruit als het handschrift van een man, maar hoe dan ook, wie ook bent, u hebt helemaal gelijk. Dat is wanneer de ploegscharen zullen worden gesmeed, of wanneer de zware gesmeed zullen worden tot ploegscharen. Dat zal de duizendjarige regering voortbrengen. En al deze religieuze culten die rondgaan en proberen de mensen op te voeden in het koninkrijk van God, dat zal zijn wanneer God zelf zal komen in het bovennatuurlijke wezen en in de bovennatuurlijke kracht naar een bovennatuurlijk gelovend volk, dat een bovennatuurlijke kracht zal ontvangen die Gods zonen zal vormen. Halleluja. Het zal nooit meer door lezen of schrijven of wiskunde zijn. Het zal door de kracht van de opstanding van Jezus Christus zijn. Dan zal de wereld geen oorlog meer leren. Elke natie vandaag, elke kracht, elk koninkrijk wordt gecontroleerd door de duivel. De Bijbel zegt het. En één deze dagen zullen de koninkrijken van deze wereld de koninkrijken van onze Heere en van zijn Christus worden. En hij zal heersen en regeren 1000 jaar op de aarde en de gemeente opnemen. Precies, dat is juist, geliefde lezer. Door 144.000 zijn dienstknechten. Het grote aantal dat niemand tellen kan, de schade die niemand tellen kan, zijn de heidenen. Een ogenblikje nu, nog één dingetje erover. Ik kan het niet. Ik zal zo dadelijk een gemeentegebed hebben. Zie hier, ik geloof dat dit op dit moment belangrijker is. Ik wil voor de zieken bidden, maar we zullen ons haasten. In plaats van onderscheiding te hebben, zullen we gewoon rechtdoor gaan. Ik wil je wat vragen. Is er zelfs nog één? Ik zal er dan alleen deze nemen en volgende zondag nemen, denk ik. Kijk vrienden, hierna, hoe prachtig. Kijk. Wilt u nu goed opletten, deze persoon die deze vraag stelde? De 144.000 nu, dat zijn de dienstknechten. Zij zullen dienen. Als je opmerkte, positioneel in de oude schrift, kijk altijd naar de schaduw als je wilt zien waar het positief is. Zo is het. Kijk eens terug. Zie waar het is. Nu, dat is vice versa, sinds het kruis. En zie waar het positief is als je wilt zien wat de schaduw is. Daar in het verleden was het leunen tegen het kruis. We moesten terugkijken om de schaduw te zien, om te zien wat het kruis zou zien. Nu moet je vanaf het kruis terugkijken en zien wat de schaduw is. Zie? Kijk wat Christus was in de dagen dat hij hier op aarde was. Wat hij toen was, is hij nu. Dit is zijn schaduw. Zie je wat ik bedoel? U weet, in het begin toen ik het verklaarde, dat is het. Nu, als ik kijk vanaf het verleden, moet ik kijken wat de schaduw was om uit te vinden wat dit zal zijn. Wat het kruis was. Nu. Op zekere dag was er zonde in Israël en was er een man uit de stam genaamd Levi. Ze trokken hun zwaarden en gingen met Mozes naar het kamp en ze vernietigden alles wat zonde was. Is dat juist? God zag neer en zei, omdat je dit deed en voor mij stond, zullen al deze anderen u dienen. En jullie gaan rechtstreeks de tempel in als priesters. Is dat juist? Jullie blijven in de tempel en de rest van hen zal werken en een tiende inbrengen en voor jullie zorgen. Is dat juist? Oh, halleluja. Als je kunt zien wat die tempel was, dat de levieten de bruid waren.
Amen.
Nu, als de zonde overal opstaat, trekken de levieten hun zwaard. De door de Heilige Geest geboren bruid treedt naar voren en zegt, Jezus Christus is het positief, is Jezus Christus in het negatief. Precies hetzelfde. Zonde is nog zonde. Het is verkeerd om die dingen te doen. Amen. Dat is juist. Ze staan daar met een zwaard en God zegt, kom nu de gezegende van mijn vader. Dat is de bruid.
Amen.
Daar zijn de dienstknechten en zie waar de dienstknechten gelegen waren. 12 aan deze kant, ik bedoel 4 aan deze kant, 4 aan die kant, 4 aan die kant en 4 aan die kant. 12 stammen. De 12 stammen zijn de 144.000. Kijk, in het boek Openbaring, hij zag de stad met de 12 fundamenten. En op elke poort was een naam van een apostel en er waren 12 poorten. En eromheen waren de 12 stammen. Halleluja. Eromheen gezet. En daarin waren de verlosten. Halleluja. Zwart, blank, geel, bruin en alle die door het bloed gewassen zijn, zullen zijn dienstknechten zijn. Hij zei dat ze met hem zullen zijn. De zon zal niet meer op hen vallen. Ze zullen niet meer hongeren en nog dorsten. En gedurende een groot tijdperk dat dit ophoudt, zullen zij met Christus voor altijd leven en regeren. Hij de koning en zij de koningin. Voor immer heersen en regeren.
Amen.
De Heer zegen u. Amen. Ik zal deze bewaren. Zo God wil, zal ik ze weer meenemen. Misschien vanavond al. En ze vanavond beantwoorden. Of wanneer ook, broeder. We zullen er samen over spreken. De Heer zegen u. Hebt u hem lief met uw hele hart? Oh, ik wil hem zien. Naar zijn gelaat opzien. Daar voor altijd te leven. Door zijn reddende genade. Laat mij op die straten. De heerlijkheid mijn stem verheffen. Als alle zorgen voorbij zijn. Eindelijk thuis. Om mij altijd te verblijden. Oh my. Als ik reis door dit land, zingend terwijl ik ga, zielen wijzend naar Golgotha, naar die bloedrode vloed, Niet naar de kerk, naar Golgotha. Daar wijzen wij naar, niet naar de theologie, maar naar de bloedrode stroom. Naar Jezus Christus. Het leven is in het bloed. En Hij is het bloed van God die ons leven is, dat nu in ons is, dat nu in ons leeft. Gezegend is de band die bindt. Terwijl we gaan bidden voor de zieken, wil ik een lied laten zingen. Ik wil dat zuster Getty en haar dochter, als ze willen, hierheen komen. En dit is het oorspronkelijke oude lied. Ik wil dat u het voor mij zingt, Only Believe. En ik herinner mij dat toen ik die deur binnenliep en dit lied heeft mij achtervolgd door de nazi's heen. En ik wil dat zij het zingen. Zij was de eerste die het speelde, de eerste toen ik het hoorde. Een vriend van mij schreef het, Paul Reder. En voordat we bidden voor de zieken, wil ik dat zij het zingen. Terwijl Gods zegeningen rusten op de mensen voor de zieken. We hebben heel wat tijd genomen. Het spijt mij, broeder Neville. God zegen u. Houdt u van vragen? Ik wel. Oh, en het waren werkelijk goede vragen. Ze waren gewoon zo goed. En er is nog een stel. En werkelijk, sommige hebben we nog niet grondig bewandeld. Oh, er is nog zoveel om door te nemen. Maar mogen de Heer zegenen. Houdt allen uw gedachten op Christus nu. En laten we van de vragen teruggaan naar goddelijke genezing. Hoeveel zijn er hier voor gebed? Laat ons uw handen zien. Zij die willen dat er voor hen gebeden wordt. Goed, we gaan haar naar voren brengen. En we zullen dadelijk voor ze bidden. Zodra onze zuster dit mooie lied zingen. Terwijl ze zich gereed maken, hangt de belofte nu recht boven u. Dit is de Bijbel. Amen. Nu u die ziek bent, komt u nu rondom het altaar als u wilt. Nu hemelse vader, wij zijn vandaag zo dankbaar voor deze schriftplaats en voor dit lied. Only believe. We kunnen u horen zeggen tot de vader die de jongen met vallende ziekte had. Geloof alleen, want alle dingen zijn mogelijk. Nu wij bidden, God, dat al deze mensen naar het altaar komen om voor zich te laten bidden. Ziende dat wij hier zijn, negatief, slechts het negatief, dat het positief gewoon rondom ons is. De onsterfelijke geest die op ons was, die nooit zal sterven. Hij zal er in al de eindloze eeuwen zijn. En wij gaan nu voort als uw gezalfde dienstknecht om onze medemens te helpen, hulp te ontvangen met slechts één, met één alternatief, vader. Dat is dat zij u zouden verheerlijken. En mogen nu, ieder die hier vanmorgen bij het altaar staat, die ziek is, of die lijdt, mogen de Heilige Geest nu genezing toestaan aan elk van hen. En wij als uw kleine kudde, waarvan de zusters juist zongen, vrees niet, kleine kudde. Wij weten, Heer, dat het uw welbehagen is om uw koninkrijk aan de zulke te geven. En wij weten dat u altijd nabij bent. Want u zei, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zal ik kunnen midden zijn. En wat ze ook vragen, ik zal het geven. Nu overeenkomstig het woord van God, dat niet kan falen. Gods woord. Geef aan iedereen genezing, Heer. Ze staan hier te wachten. Als wij met olie gaan zalven en handen opleggen en vragen om bevrijding, mogen ieder van hen naar hun zitplaatsen gaan, terug naar hun huizen, terwijl ze u prijzen, normaal, volmaakt en gezond, om vanavond weer terug te keren, Heer, in de dienst. En God lof, prijs en glorie te geven voor hun genezing, sta toe, Heer, terwijl we onze hoofden gebogen hebben. Neville, kom bij mij als u wilt. En ik wil dat broeder Freeman en broeder Diaken of iemand hier en broeder Cox, komt u allen hier om mij te helpen. Het zijn alle diaken hier van de gemeente die ik voor deze keer roep. En als wij voor hen bidden, kunt u hen helpen als u wilt. Ik wil dat iedereen hier binnen werkelijk oprecht is. En als wij bidden voor de zieken, wil ik dat u met ons meebidt. Ik zie een kleine jongen daar nu achterin zitten, die zo even de zaal inliep met een hevige bloeding had. En de Heer Jezus stopte de bloeding meteen, wonderbaarlijk. Zie, zijn ontferming zij geprezen, zijn naam zij geëerd. Zie hoeveel er hersteld zijn in de laatste paar dagen. Denk er even aan dat dezelfde Jezus die daar in het verleden, in de dagen der apostelen, hier nu is. En het is gewoon het beëindigen van de einden. En er is een grote beweging gaande onder de bovennatuurlijke gelovigen. Omdat wij geloven dat God hier is. Denk er even aan dat uw verheerlijk lichaam hier nu in de tabernakel is. De tegenwoordigheid van de Heilige Geest die uw verheerlijkte toestand is. U bent verheerlijk in Christus, nu, juist nu. Die hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij verheerlijk. En uw eigen verheerlijk lichaam staat nu hier, vlakbij u. In Christus Jezus. Om u een kracht te geven als een stroom die in een batterij gaat. De Heilige Geest is in u. Hij is er om uw lichaam op te laden, om u nieuwe kracht te geven, u te genezen van de ziekte die u hebt, om u gezond te maken. Nu, ik wil dat de gemeente, als ze willen, met onze zusters, als zij dat lied nog eens willen zingen, nu ieder van u bij het altaar. Nu, vrienden, als ik een misleider ben, ben ik onwijtend van het feit. Ik probeer een christen te zijn. En met heel mijn hart probeer ik de mensen te helpen. En ik probeer u te helpen, Gods kinderen. En als ik mijn hemelse vader lief heb, zal ik u, zijn kinderen, lief hebben. En als ik u misleid, heb ik geprobeerd God te misleiden. U bent zijn kinderen. Niemand kan God misleiden. Ik probeer u te helpen. Dat is de reden waarom God mijn pogingen zegent. En misschien zijn ze zeer armzalig en voor sommige pogingen schaam ik mij. En God weet dat ik er beschaamd over ben en heb berouw over mijn pogingen. Maar ik doe alles wat ik kan om Gods koninkrijk te bevorderen en uw kinderen van hem te helpen. Neem Jezus vanmorgen aan als uw geneesheer, precies hier over het podium. En u zult teruggaan naar uw zitplaats en naar uw huis en normaal en gezond zijn. Nu, als hij hier honderden zou genezen en duizenden rondom de wereld, waarom zou hij u dan niet genezen? Geloof alleen. Goed, zuster Broeder Neville, ik wil dat u komt en hem zalft.